There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Nanne, eerst drie vragen die mag je aanvullen.
Kom maar door.
Ik krijg energie van...
Oeh, leuke mensen.
Het laatste boek dat ik gelezen heb is...
De Keuze van Edith Eger.
En wat vond je van het boek?
Life changing.
Echt?
Ja, ja, deze moet je lezen. Die moet in je boekenclub mee.
Want?
Het gaat over, het is een 93-jarige vrouw en die blikt terug op haar leven dat ze als kind in Auschwitz vastzat. En zij heeft dat als een van de weinigen overleefd, maar echt ternauwernood. En ja, hoe zij toen verder is gegaan in het leven en dat ze gewoon zegt, ja, hoe jij met het leven omgaat, of je een slachtoffer bent of dat jij gewoon ownership neemt, dat is een keuze. En dat is zo confronterend, want ja, dat is best wel een moeilijke gedachte natuurlijk, dat alles een keuze is.
Ja. Maar ja,
als zij het kan.
Oh, mooi. Hey, ik ga nooit meer...
Oeh, zo hard door het geluid dat ik niet meer weet wat mijn voornaam is.
In welke drie woorden zou jij jezelf omschrijven?
Optimistisch, liefdevol en echt een rasgoud.
Hoppatee, gaan we beginnen. Dat is een mooie start.
Hallo allemaal, Wim van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit Café Chris Scholten in Amsterdam behandel ik vragen van luisteraars en kunnen jullie live inbellen om mee advies te geven. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat...
Oké, ik heb een introotje voor je geschreven. Terwijl ze met lief leven gedichtjes de wereld instuurde, was ze eigenlijk nog helemaal niet zo lief voor zichzelf. Op haar 29ste bereikte ze haar doel om marketingdirecteur te worden van een grote organisatie. Maar ze kwam erachter dat dit leven niet dat van haar was. Ze gooide het roer om en koos voor het lieve leven. Ze heeft haar eigen imperium opgebouwd met een groeiprogramma, een eigen winkel, eigen merchandise, een eigen boek en nog zoveel ander moois. Ik ben trots en heel blij dat ze er is. Nanne van der Leer!
Hallo! Daar word je toch helemaal verlegen van?
Ja, maar het is echt zo. Ja. Ja, maar hoe vind je dat dan, dat dat dan klinkt? Want het is allemaal waar en er is nog heel veel wat ik oversla.
Ja, nou ja, je hoort het niet zo vaak in een opsomming natuurlijk. En voor mezelf ook zijn niet dingen waar je vaak bij stilstaat. Je gaat gewoon en dan... Maar dank voor deze mooie introductie.
Hoe gaat het met je?
Goed, ja. Ja, ondanks dat, dat ook ik deze tijd echt voel. Ja. En dat zowel positief als negatief als gewoon op heel veel verschillende vlakken dat er iets gebeurt.
Mm-hmm.
Nee, ja, ziels gelukkig en het gaat heel goed.
Wat fijn, wat ja. Fijn. Ik kan er niet onderuit om even te noemen dat deze aflevering op 29 december de wereld in wordt geslingerd. 29 december wil zeggen dat we bijna 2020 achter ons laten.
My God.
Ben je van de goede voornemens?
Sowieso, altijd. Ja, echt elke week weer.
Ja?
Dus ook gewoon met oud en nieuw.
Ja? Ja. Heb je van die goede voornemens voor volgend jaar?
Ik heb ze nog niet zo op een rijtje gezet. Maar als je het me nu zo even vraagt, dan ja, echt rustiger aandoen.
Ja.
Ik ben echt een drukteschopper. Ja.
In
ja.
Wat voor opzicht?
Nou, ik heb bijvoorbeeld het afgelopen jaar... Nou, jij kent mijn verhaal een beetje. En daar gaan we het zo vast ook nog wel over hebben. Maar mijn leven heeft best wel een ommekeer is daarin geweest. Waarin ik veel rustiger ben geworden. Maar op een gegeven moment werd ik... zo druk met het delen dat je dat een rustig leven en dat stilstaan en bewustzijn fantastisch zijn. En dat herken je misschien. Ja, je wil heel veel mensen aan het mediteren krijgen. Je wil heel veel mensen helpen in hun persoonlijke groei. En ondertussen ben je gewoon compleet aan jezelf aan het voorbijrennen.
Wow, ik voel zo wat je zegt. Ja.
En af en toe moet je dan weer even die spiegel of die muur krijgen. En dan
practice what you preach.
Exact. Ja.
Precies die hoor ik zo vaak in mijn hoofd. Als ik dan in een weekend aan het doorwerken ben zonder rust... met mijn telefoon opsta, dat ik denk... wat de fuck ben ik nou aan het doen? Want ik ben dit allemaal aan het vertellen aan mensen... dat je dit niet moet doen.
Ja, ja en dat is natuurlijk sowieso ook in dit wereldje van... of dit wereldje, maar persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling. Steeds meer mensen zijn daarmee bezig. En dan zie je dat het een soort van brand wordt. Het wordt een organisatie, het wordt een bedrijf, het wordt groter. Net als dat bij mij gebeurde. En dan zie je dat het eigenlijk niet meer heel authentiek of echt geleefd wordt. Ja. Want het wordt gewoon een organisatie, het wordt gewoon werk.
Ja.
En dat is zo belangrijk. Als je dit wil overbrengen op andere mensen, doe eerst je fucking eigen huiswerk.
Ja, precies. Oké, we gaan even helemaal bij het begin beginnen. Ik weet niet of mensen weten dat wij elkaar kennen, maar wel als ze je boek hebben gelezen. Daar komen we zo meteen helemaal op. Maar dacht jij, wanneer wij elkaar leren kennen, 5-6 jaar geleden of zo, dat wij hier zo zouden zitten?
Nooit. Nee. Dat is echt heel grappig. Nee. Ja, de mensen weten niet waar we het over hebben, maar dat is echt een wereld van verschil. Ja.
Nou, we kunnen wel zeggen dat het een heel groot contrast is met hoe we nu zijn. Het is een zeker. Ik denk wel dat er uit die fase van ons leven dat dit er is gekomen. Weet je wel, wie we nu zijn natuurlijk. Weet je, we waren altijd wel dezelfde persoon. Maar lief leven was er wel al toen, hè?
Ja, ja. Ik schreef gewoon gedichtjes voor mezelf eigenlijk.
Precies, en dat wist ik ook. En dacht ik, oh, wat mooi, dat is een mooi gedichtje. Maar jouw leven zag er toen heel anders uit.
Ja, ja. Ja, ik was eigenlijk op dat punt mezelf echt compleet kwijt. Dus alleen maar aan het feesten en aan het werken en had best wel een druk sociaal leven, maar die kon ik eigenlijk helemaal niet aan. Want ik ben best wel introvert en ik gedroeg me heel erg extravert. Dus overal bij de feestjes en dan wilden mensen afspreken en dan wilden ze dit en wilden ze dat. En dan kon ik het helemaal niet aan, dus dan zei ik echt alles af. En op een gegeven moment waren mensen zelfs verbaasd als ik wel iets door liet gaan. Weet je, zo ver kwam het.
Yeah.
Ja, en ik had eigenlijk heel veel pijn en dat zag ik pas later.
Ja, ik vind het zo interessant, want wij kenden elkaar maar niet heel erg goed. Wij hebben elkaar toen wel gesproken en we hebben samen gefeest en gedanst. En ik zag jou een jaar geleden. Toen spraken we elkaar op een verjaardag. En toen in één keer dacht ik, wow. Ik had dus gevraagd op Bali eigenlijk, het klinkt zo zwaar, maar een soort van de wereld ingestuurd van, ik zou het zo leuk vinden om ook iemand te spreken in mijn kring die een beetje met hetzelfde bezig is. In plaats van dat ik altijd die ene ben die zo, ik ga alleen op vakantie en ik heb zitten mediteren. En toen sprak ik jouw verjaardag en toen dacht ik, wow, dit is gewoon Nanne. Maar Nanne, die was er altijd al, maar die heeft dus ook haar hele eigen proces meegemaakt. En natuurlijk zag ik dat lief leven aan het groeien was. Maar ik zag niet hoe jij als persoon helemaal mee was gegroeid. Dus ik vond dat zo cool. Maar ik weet nog echt, dat was voor mij echt zo'n bijzonder gesprek. Dat ik ook zag waar jij mee bezig was. En met je boek toen.
Eigenlijk is dat pad heel erg parallel gegaan. Want ja, we waren onszelf allebei een beetje verloren in die tijd.
Ja.
Net als denk ik iedereen begin 20, midden 20 even meemaakt.
Ja,
ja, dan op een gegeven moment kom je over die heuvel van de 30 en dan denk je, hoe gaan we door?
Ja.
Maar ja, super mooi ook voor mij om te zien dat jij ook daarin die weg bent ingeslagen.
Ja. Hey, even beginnen bij je boek, hè? Jij had toen, je was het aan het schrijven, je was het aan het maken, maar het was nog lang niet af toen ik jou sprak.
Nee.
Nu ligt het in de winkels en het is een fucking dik succes.
Ja.
Hoe voelt dit?
Ik heb het in eerste instantie even losgelaten. In plaats van heel erg. Je bent ongeveer anderhalf jaar ben ik in mijn eentje aan het schrijven geweest. Onder andere op Bali, waar wij heel veel mooie dingen hebben gedeeld. En dan is het boek ineens uit en gaat het de wereld in. En toen heb ik mezelf een beetje teruggetrokken. En ik weet dat heel veel mensen, je moet de marketingmachine in en interviews. En ik heb dat ook wel een beetje gedaan. Maar ik vond het fijn om het boek ook een beetje zijn eigen leven te laten leven. En niet te veel daarin te pushen. En dat was heel mooi, want er kwam heel veel terug. En nu gaan we de derde druk in. En ik had zelf ook zoiets van, het boek komt gewoon waar die moet zijn. En dat is, dat gebeurde ook.
En dat is denk ik wel ultiem geluk. Als je zoiets, zo'n persoonlijk verhaal. Mensen zeggen altijd, je moet iets niet. Elizabeth Gilbert zegt dat in Big Magic. Je moet iets niet je kind noemen, want dan wordt het veel te groot voor je. Maar ja, het is wel jouw verhaal. Jouw kwetsbare, eigen, persoonlijke verhaal. Als je dan het in je hebt om dan in rust dat de wereld in te sturen. In plaats van helemaal lijp te worden van help, push it. Dat is toch een cadeau, of niet?
Ja, ja, dat was heel lekker. Ik denk dat ik daar vroeger anders in had gezeten. Maar dat was echt, echt heel natuurlijk en oké. Het enige wat ik spannend vond was, het ging ook over mijn jeugd. En daar staan mijn ouders natuurlijk ook in. En, en mijn ex, daar ging het ook over. En dat waren niet de fijnste dingen.
Nee.
Maar dat was heel erg het contrast met lief leven. Dus lief leven was altijd positief, hoopvol. Van hey, hoe kan je ook naar het leven kijken?
Mm-hmm.
En ik voelde heel erg van, oké, maar dat is niet het hele leven. Weet je, af en toe is het gewoon kut. En wat moet ik dan met dat gedeelte? En daarom dacht ik, oké, dan wil ik dat ook gaan delen. En dat werd uiteindelijk licht leven. Dus niet alleen het licht, maar ook het donker. En wat doe je met dat donker?
Ja.
Maar goed, dus dat, het spannende daarin vond ik wel dat dat donker, dat confronteerde, dat ging ook over andere mensen.
Dat snap
daar
ik heel
goed. Daar confronteerde ik ook
andere
mensen mee. Dus dat vond ik wel spannend. Maar ja, die waren eigenlijk ook heel liefdevol.
Was dat iets wat je vooraf met ze hebt besproken? Of was het, het boek is daar, dit is het, dit is het?
Nee, mijn ouders zijn heel betrokken geweest in dat proces. Het was eigenlijk ook een soort van... het grappige is dat een familie is een systeem. Mm-hmm. En vaak veranderen systemen niet zo snel. Ondanks dat jij ouder wordt, blijf je die kindrol houden.
Ja.
En wat er met dit boek gebeurde, was dat ik eigenlijk met mijn ouders weer terug kon gaan naar toen. Dat we elkaar echt recht in de ogen hebben aangekeken. We zijn in therapie gegaan met het hele gezin.
Tijdens het boek?
Ja.
Wow, ja,
tijdens
mooi.
Het schrijven van het boek.
Ja.
En omdat ik het nu vanuit mijn volwassen ik kon vertellen wat het met mij heeft gedaan.
Ja.
En zij konden vanuit hun volwassen rol veel meer als gelijken. Dus niet meer zo ouder kind, maar gewoon jij en ik. En mm-hmm. hoe gaan we deze relatie verbeteren?
Ja.
En dat hebben zij zo liefdevol en krachtig gedaan. En dat heeft heel veel veranderd.
Oh, wat mooi. Heb je het hier ook over in je boek? Dat weet ik niet meer. Of
ja,
je in therapie
wel.
Zijn gegaan.
Nee, dat
nee,
heb ik niet verteld.
Niet.
Nee, want dat, ja, we zaten zo midden in dat proces. Mm-hmm. Een boek is vaak toch een reflectie. Daar wil je niet zomaar iets
I know, maar ik dacht, heb ik dit nou gemist, ja, nee, dit gedeelte? Nee. Want ik mocht het als, ik denk een van de eerste wel lezen,
ja.
toch?
Ja.
Nou, dat vond ik zo cool. Dat vond het zo tof. En je had ook een heel lief stukje geschreven. En
over,
ik vond het
over Poenu.
Ja, en ik vond het zo cool. Ja, gewoon die contrasten en zo, om dat te zien. En nou ja, om jouw verhaal te lezen. Want ik wist dit ook natuurlijk helemaal niet. Hoe dit allemaal is ontstaan en hoe je bent gaan bouwen. En een hele hoop mensen hebben dus het boek gelezen. Wat dus zo leuk is. Want daar gaan de vragen ook veel over. In ieder geval over jou. En mensen kennen jou natuurlijk nu. Hoe voelt het voor jou dat mensen jou hebben leren kennen? Jouw verhaal weten?
Ja, grappig. Eigenlijk een soort van tweeledig. Aan de ene kant voel ik dat wat ik te delen heb zoveel groter is dan ik. Dus misschien was ik daarom ook wel heel gechilled over mijn boek. Dat ik dacht van, ja, dit gaat niet over mij. Ondanks dat het boek over mij gaat, gaat het over een soort van universele les over mens zijn. En wat daarbij komt kijken.
Ja.
En doordat ik zag dat dat groter was, ja, dan gaat je ego daar niet zo in mee. Van, oh, wat vinden mensen van mij? Of wat willen ze van me weten? En daar ben ik eigenlijk minimaal mee bezig. Dus tuurlijk, als je jezelf presenteert, dan denk je ook na over, ja, hoe doe ik dat en wat vinden mensen daarvan? Maar dat gaat eigenlijk wel op een hele natuurlijke manier. Daar hoef ik niet zo bij na te denken.
Fijn. Oké. Nou, we gaan beginnen met advies geven. Ik heb zo het gevoel, jij bent een grote adviesgever, toch? Jij bent iemand die mensen bellen als ze advies nodig hebben, toch?
Nou, dat mag iedereen doen. Dat doe ik graag.
Ja, precies. Nou, oké. We gaan gewoon beginnen met de eerste vraag. Voor iedereen die kijkt en luistert. Je kan met z'n allen de podcast volgen op Instagram. Je kan ook Lief Leven volgen. Je kan Nanne volgen. Je kan mij volgen. Like, reageer. Doe alles. Ben actief betrokken. En dan gaan wij lekker beginnen met de allereerste vraag. Vrolijk. Oké. Nanne, niet per se een vraag, maar ik wilde even kwijt dat jullie beide fantastisch zijn en ik nu al niet kan wachten op de podcast. Ik ben benieuwd hoe jullie energieën elkaar gaan raken en welke onderwerpen er allemaal besproken gaan worden. Een supermooie maand meditatie bij haar gedaan, die mij echt heeft geïnspireerd. Vooral doordat ze mij echt zag. Supermooi mens, dus wordt vast een super bijzonder gesprek.
Wauw.
Ja.
Meer van dit.
Ja, nou, leuk hè? Hoe ben je begonnen met schrijven? Wanneer denk je nou een moment, oké, ik ga gewoon een boek schrijven?
Ja, schrijven is mijn tweede natuur. Dus of ik echt zo bewust... ik denk op een gegeven moment de frustratie over mezelf. Eigenlijk als je lief leven hoort, ja, dan krijgen mensen soms een beetje jeuk. Van oké, alleen maar lief in het leven zijn, weet je, ja, kom op.
Ja.
En dat had ik ook naar mezelf toe. Denk, ja, het leven is niet alleen maar lief. En, en die andere kant, wat moeten we daarmee?
Ja.
Ik noem het leven, dit klinkt een beetje spiri, maar de dans van de dualiteit. Dus en licht en donker en heel top en helemaal naar de kloten. En, en hoe dans je tussen die twee kanten door?
Ja.
Dus ik voelde heel erg de behoefte om daarover te gaan schrijven. Meer dan dat ik deed in die vier regeltjes van een lief leven gedicht.
Ja.
Dus ik begon gewoon...
Ja.
Vanuit een soort van urgency vanuit mezelf. En toen op een gegeven moment dacht ik, ja, dit wil ik delen. Dit moet gedeeld worden. Ja. En toen had ik op social gedeeld dat, dat is ook zo mooi. Als je het hebt over manifestaties, zet het maar gewoon in de wereld. Zeg tegen mensen waar je naartoe wil. Zeg wat je aan het doen bent.
Ja.
Wat is je grootste droom? Gooi het eruit. En toen, ja, een week of twee later klopte Bruna aan.
Wauw. Ja. En jij dacht natuurlijk, dit moet zo zijn, let's go.
Ik heb nog getwijfeld. Ik heb getwijfeld of ik met een uitgever wilde werken of dat ik het zelf zou gaan uitgeven.
Ja.
Omdat ik geen bemoeienis wilde met de inhoud. Omdat ja, als je een beetje, het neigt een beetje naar het spirituele, toch? Ook, ja. Ook wat jij doet, van hoe ja. blijf je nou tussen wel gewoon leuk voor iedereen om te lezen.
Ja.
Maar ook wel die diepgang ja. opzoeken. En dat wilde ik echt zelf doen, maar... Ja, ik wil heel veel in mijn leven zelf doen. En toen kreeg ik gewoon een grote les van... nee, dit ga je even niet alleen doen.
Fijn.
Ja.
Maar het begon wel helemaal in je eentje, hè?
Het schrijven wel, ja. Dat is een vrij eenzaam proces.
Hoe...
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose... no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Kwam je op Lief Leven? Hoe is dat ontstaan? Wat was het eerste gedichtje?
Ja, ik weet wel dat een van de eerste gedichtjes... dat is een gedichtje wat ik niet zelf heb geschreven. Maar mijn vader zei dat altijd met volle angst vooruit.
Ja, en die is legendarisch natuurlijk.
Ja, dus die is wel... En die voelde ik altijd heel erg van ja, het leven is best wel spannend... maar ja. Let's do it anyways.
Ja.
En ja, mensen schreven in hun dagboek, maar ik vond het dagboek heel abstract. Dus toen dacht ik, oké, ik ga naar het leven schrijven. Dus toen werd het, in plaats van lief dagboek, werd het lief leven.
Oh, wauw. Je had het net over het leven waar we in zaten. Gewoon vol gas, niet zo erg naar jezelf luisteren, misschien niet altijd lief zijn. Jij schreef deze gedichtjes. Hoe is die weg naar deze business toegegaan? Even beginnen bij je job. Jij had als droom... ik wil een zakenvrouw zijn, een hoge functie hebben. Waar kwam die ambitie vandaan? Want dat rijmt totaal niet als je nu kijkt met de wereld waar je nu in zit in je eigen bedrijf.
Ja, mooi hè? Mooi hoe het leven loopt. Nou, dat weet jij, maar dat weten veel mensen die luisteren niet. Ik ben 1,58 meter.
Ja.
Ik ben blond, ik heb een babyface. Ik ben mijn hele leven lang onderschat. Ik voelde zo'n drang, zo'n bewijsdrang van laten zien dat je meer kan dan alleen een beetje... lief lachen.
Ja.
Dus dat was heel erg een driver. En aan de andere kant... mijn moeder werd chronisch ziek toen ik 3 was. En mijn vader die heeft het daar heel zwaar mee gehad. Dus die was vaak weg. Die is weggegaan, grotendeels. En dus ik moest eigenlijk al heel jong alles fixen. Dus dat zat er ook in van... ik regel het gewoon wat er ook moet gebeuren.
Ja. En dan besluit je, oké, dan gaan we gewoon... in het zakenleven naar de top klimmen.
Ja. Ik ben erin gerold. Dat moet ik er wel bij zetten. Maar ik was begonnen met een hbo-studie. Oh, wacht. Ik had eerst een entreetoets gedaan op de... hoe heet dat? Een middelbare school. Mm-hmm. Dat doe je in groep 7, toch? Zo'n soort voortoets.
Ja, voor CITO-toets.
Ja, voor CITO-toets had ik gedaan. Nou, toen had ik echt... ik weet niet hoe dat in die tijd heette. Maar VMBO-kader. En toen had ik in het laatste jaar zo'n toets gedaan. En toen had ik ineens VWO. En toen snapte die school gewoon niet wat ze met me aan moesten.
Ja.
Dus toen ben ik hbo gaan doen daarna. Ik heb het havo gedaan uiteindelijk. Toen hbo gaan doen, maar er bleef zo'n drive in zitten van nee, maar het moet meer. Toen wilde ik naar de universiteit. Heb ik nog een master gedaan. Bijna cum laude afgestudeerd. Dus alles was een soort van...
prestige.
Ja, ik weet het, ik weet het niet. En oh ja, ik ben ook leeuw als sterrenbeeld. Dus ja. Dat is, zorgt ook wel voor
wat. En wat houdt dat dan precies in?
Ja, dat zijn vurige types.
Oké, okay. Gas erop. Zijn,
ja, gas op die lolly, ja. En toen had ik dat gedaan en ik werkte als bijbaantje bij Heineken. Toen in een marketingjob gerold. Toen daar marketing PR manager geworden. Nou, en toen werd ik op mijn 29ste gevraagd om marketingdirecteur van... Oh ja, ik ben nog PR manager geweest een paar jaar. En toen als marketingdirecteur van een toeristische organisatie. Dat heb ik 1,5 jaar gedaan. En toen op een gegeven moment kwam echt zo'n gevoel van... Oh nee, waar ben ik mee bezig?
Kan je dat gevoel omschrijven?
Ja, echt niet meer willen. Dat de wekker gaat en dat je denkt, moet ik hier weer naartoe?
Ja. Ja.
En dan de collega's maakten het nog leuk. En ik had op zich echt plezier in mijn werk wat dat betreft. Maar ik wist heel duidelijk, dat is toch ook van, ze noemen intuïtie de navigatie van de ziel. Nou, ik voelde hem gewoon hier in mijn buik van, oké, deze wijzer van die navigatie gaat echt een hele andere kant op.
Lijkt me best wel moeilijk, in ieder geval. Dat wil je helemaal niet voelen, want je hebt hiervoor gevochten. Je zit hierin. In je hoofd is het misschien ook wel de bevestiging die je dan hebt, weet je wel. Want je bent aan het knallen en het gaat lekker. En dan in één keer heb je een gevoel van, fuck, ik weet niet waar ik moet zijn. Lief Leven was er al, hè? Lief Leven liep aan de zijkant, toch? Dat was al een heel groot Instagram-account ook al, hè? Dat, waren dat al kaarten en merchandise?
Ja,
en zo?
Langzamerhand kwam dat erbij.
Precies.
Ja,
maar dit was je job.
Ja.
Maar wat doe je dan? Wat is de eerste stap?
Dat is denk ik wel een hele waardevolle les voor iedereen. Van, we praten onszelf heel veel schijnveiligheid aan.
Yeah.
Van een pensioen, een grote auto, een mooi huis, kleren met merken erop en ga zo maar door. Waardoor we ons veilig voelen, want van binnen zijn we gewoon allemaal best wel bang.
Ja.
En dat had ik ook. Ik had een grote auto, een pensioen, een goed salaris. Ga zo maar door. Ja, en als dat in één keer weggaat... Dat doet wat met je. Maar tegelijkertijd is dat de allerbeste toets voor je ego. Want hoe kan jij je dezelfde waardevolle persoon voelen als je dat allemaal niet hebt? Niet die dure kleren, niet dat, die grote auto, dat salaris, die zekerheden, verzekeringen, pensioenen.
Ja.
Want dat viel allemaal weg.
Want jij hebt besloten om ermee te kappen.
Ja.
Maar hoe is dat besluit gegaan?
Heel geleidelijk. Ja, want sommige mensen denken, ja, maar hoe doe je dan het roer? Hoe doe je dat in één keer het roer omgooien? Maar ja, zoiets als in één keer het roer omgooien, dat zijn er weinig die dat echt doen.
Precies, en dat denken mensen altijd. Ja. Hè? Dat je soort van, oh, ik heb een idee, oh, ik voel iets. Nou, dan moet ik dit allemaal in gang zetten.
Ja, ja.
Terwijl, oké, dat gaat niet zo.
Of bij jou, van Gwen, hoe ben je beroemd geworden? Geef me het recept.
Ja, zo werkt dat niet. En het leuke is ook dat mensen dus altijd aan de voorkant een heel leuk gezellig plaatje zien, maar dan vergeten wat dat daarachter in heel verhaal zit.
Zweet en tranen.
Bali heeft voor jou een rol gespeeld.
Ja.
En dit is ook in jouw besluit naar opstappen bij je job, toch?
Mm-hmm.
Jij dacht, ik ga reizen, ik ga op vakantie, ik ga naar Bali. Vertel, hoe ging dat?
Ja, dat was helemaal top. Ik dacht, als onafhankelijke vrouw van deze wereld, ga ik natuurlijk in mijn eentje op vakantie naar Bali.
Ja.
En ik had niet gekeken, nou, wat ik zei, ik ben een ras chaot. Dus in mijn werk heel gestructureerd, maar privé echt een zeef. Ik had een reis geboekt en in januari, geloof ik, kwam daar aan. En ik was zo slecht voorbereid en ik wist niet waar ik heen moest. Ik vond het allemaal zo doodeng. En toen zat ik daar in een hutje, in mijn eentje. En het regende zo verschrikkelijk hard dat op een gegeven moment... het zat gewoon tot mijn knieën. Ik kon het huisje niet uit. Ik kon nergens heen. Alles was gesloten. Alles was overstroomd. Het liep mijn hutje in op een gegeven moment.
Oh, nou maar. Oh.
En toen dacht ik echt, waar ben ik aan begonnen? En nou, dat heeft eigenlijk het hele proces in gang gezet. Want het zorgde ervoor dat ik... ik heb dus een paar dagen lang in mijn eentje in dat hutje gezeten. En ik voelde me zo doodongelukkig en bang voor alles. Ik dacht dat ik bestolen zou worden, dat ik aangerand zou worden. Ik durfde gewoon niet op straat. Toen heb ik voor €800 een ticket naar Bangkok geboekt. Omdat ik dacht, nou, daar schijnt de zon en zijn de mensen aardig. En dan ga ik op Koh Samui rood zitten. Daar ben ik gaan doen. Ik heb een tatoeage laten zetten in het thighs. Hier op mijn linkerarm. Ik heb buckets gedronken. Ik heb Tinder voor het eerst in mijn leven geïnstalleerd.
Ja.
Ik ben met een soort van ambassadeur uit Denemarken op date gegaan. Ik ben mezelf gewoon compleet kwijt. Toen moest ik terugvliegen vanuit Bangkok naar Bali. Naar Singapore zoiets. En toen terug naar Amsterdam. En toen kwam ik in Amsterdam en ik dacht, dit is eigenlijk helemaal niet oké. Ik kan niet met mezelf leven.
Oh, wow.
En toen is het balletje gaan rollen. En toen heb ik dus ook besloten van... dit wil ik echt niet meer op deze manier.
Dus je neemt afstand en je komt jezelf tegen. Maar hoe heb je dan de ballen om ook echt actie te ondernemen?
Dat is denk ik wel mijn karakter. Dat ik dacht van, ja, dit gaan we ook gewoon doen. Weet je, ja. Ik ga niet... Dat is misschien ook een beetje zoals dat boek, weet je. Je hebt een keuze.
Ja.
Maar ja, je kan je heel erg slachtoffer voelen. Want in mijn jeugd was veel gebeurd.
Ja.
En daardoor uiteindelijk ben ik dus ook in therapie gegaan. En bleek ik een chronische posttraumatische stressstoornis te hebben. Dus uiteindelijk werd het ook allemaal duidelijk. En snapte ik waarom ik deed wat ik deed. En waarom ik me zo voelde. Maar
kan je me daar wat meer over vertellen?
Dus...
Chronische PTSS.
Ja, exact. Ja, dus dat zijn heel veel trauma's die zich ophopen.
Ja.
En eigenlijk waarvan niet zich meer verwerkt. En ja, wat er gebeurt met trauma's die zich ophopen, dan ga je hersenen zijn eigenlijk alleen nog maar bezig met het wegdrukken van die trauma's.
Mm-hmm.
Dus daarom, mijn geheugen werkte eigenlijk nog maar minimaal. Daarom heb ik nu nog steeds geen supersterk geheugen. Maar dat wordt wel steeds beter.
Ja,
heel erg angstig. Paniekaanvallen, echt extreem. En op een gegeven moment dan in die therapie heb ik EMDR gekregen. Ik weet niet of je weet wat dat
is. Is dat licht?
Ja. Licht of geluid, piepjes. Heel simpel eigenlijk. Je gaat terug naar zo'n trauma en je volgt een lichtje of een geluid, een piepje. Ja. En doordat je hersenen dus afgeleid worden van de zwaarte van dat trauma, omdat je ondertussen ook nog een soort van cognitieve oefening aan het doen bent, gaat de zwaarte van zo'n trauma af. Want voor het eerst kan je weer terug naar zo'n situatie. En dan zie je, want eigenlijk als kind sla je vaak zo'n situatie op. En dan is die zo heftig. Dan is het echt alsof er een heel eng monster in je leeft. Terwijl als je daar nu als volwassene naar terug kan en het wordt een wat minder heftige situatie, ervaring, dan sla je dat op als een minder heftige situatie.
Ja, ik heb hier wel van gehoord. En jij wist dus niet dat je hier altijd al mee zat. Dus jij voelde angst, je voelde allemaal emoties, dat dingen niet lekker zaten. Doordat je afstand nam, kwam dat. Je ging met iemand praten en toen kwam je er dus achter dat er allemaal trauma's waren waarvan je helemaal niks wist.
Jawel, ik wist wel dat die dingen gebeurd waren, maar ik had het niet. Ik ben niet echt een aansteller of zo, weet je, dat je denkt van, oh, daar moeten we heel lang bij stilstaan.
Het is gebeurd,
let's go.
Precies, oké. Okay.
Ja, maar ondertussen, en dat is denk ik bij heel veel mensen, dat is ook waarom we zo graag op onze telefoon zitten. Want eigenlijk zijn we continu dingen aan het onderdrukken. Kijk, bij mij waren dat wat zwaardere dingen. Het kunnen ook wat simpelere dingen zijn.
Ja.
Maar we vermijden onszelf zo graag.
Ja.
We willen helemaal niet die confrontatie met onszelf aangaan.
Kan je een van die voorbeelden nemen waar je aan hebt gewerkt? En wat heeft geholpen met die therapie? Hoe dat dan precies gaat? Want er zijn een hele hoop mensen die luisteren, die hebben een burn-out gehad of die hebben iets heftigs meegemaakt. En die horen dan dit en denken, ja, maar dit moet ik gewoon zelf oplossen. Of hoe werkt praten dan? Of hoe werkt therapie dan?
Ja. Oh ja, er zijn zoveel dingen. Eigenlijk allereerst het normaliseren van je even niet goed voelen.
Ja.
Weet je, dat ik zie heel erg op Instagram bijvoorbeeld dat het al verandert. Dat mensen veel eerlijker zijn en ook de andere kant delen.
Ja.
Maar dat perfecte plaatje wat we elkaar jarenlang hebben voorgehouden, ja, dat hoeft niet.
Nee.
Weet je, je bent zoveel mooier als je ook die andere kant deelt.
Ja.
En dat delen wat jij zegt, van deel dat alsjeblieft. Ja. Deel het met vrienden, met familie. En als dat te spannend is, deel het op een platform. En er zijn heel veel platformen waar je terecht kan daarvoor. Ja. Dat is een hele belangrijke. Ook het normaliseren van in therapie gaan. Weet je, heel veel mensen vinden het nog steeds gek om over gevoelens te praten. Of in therapie dat je dan ineens gek bent of zo.
Ja.
Terwijl, ja, eigenlijk zou iedereen toch een soort van huistherapeut moeten hebben.
Ja.
Af en toe even gespiegeld worden. En heel erg weten dat je het niet alleen hoeft te doen. Dat is ook wel een hele belangrijke.
En wat waren die trauma's voor jou?
Ja, dat was wel een rit. Maar een van die trauma's was dat mijn moeder was dus heel ziek. En er was een moment dat zij bijna stierf en dat wij afscheid moesten nemen. Ze heeft het uiteindelijk gehaald.
Yeah.
Maar dat zijn dingen dat die sla je wel op als kind. En als je daarna... kijk, trauma's zijn op zich niet zo erg. Als er zoiets gebeurt, ja, dat is het leven.
Mm-hmm.
Maar het niet verwerken van een trauma... En daar was er bij ons helaas geen ruimte voor vroeger thuis. Ja, dat is wel kwalijk, want dan blijft die energie in je lijf zitten en in je gedachten. En dat is dus wel, daar kun je ziek van worden.
Ja, en dan is er nooit een uitlaatklep. En het is ook zo gek misschien dat dingen die je zelf meemaakt, zie je als normaal. Dat is gewoon iets wat gebeurd is, maar je voelt en ziet niet wat voor gevolgen dat heeft. En dat je dat voor altijd eigenlijk bij je draagt.
Ja, ja. En dat is ook inderdaad wat je net zei met burn-out of overspannen voelen. Weet je, je slikt zoveel en op een gegeven moment ga je het normaal vinden dat je borst altijd pijn doet. Of dat je altijd pijn in je nek hebt of hoofdpijn na werk. Ja. Maar dat is niet normaal. Eigenlijk is je lichaam je grootste leraar daarin. En die zegt gewoon, hey, dit is niet oké, dit mag je veranderen.
Ja, zo mooi is dat. Als je daar zo op die manier naar... En dan vind ik het zo grappig dat mensen niet geloven of niet per se geloven. Maar dat ze dan denken, oh, ik heb nekpijn. Oh ja, dan neem ik wel een paracetamol of een aspirine. Terwijl, maar... Wat voel je als je stress hebt? Dan ga ik mijn schouders ophalen. Dus dat betekent dat mijn nek verkrampt. Dat kan dus ergens anders vandaan komen. Ja. Dat kan waar. Alles is gelinkt aan elkaar.
Ja,
en dat vinden mensen dan gek om te begrijpen. Terwijl, nou ja, ik kan hier oneindig lang over doorgaan. Maar super interessant.
Maar het is een mooi voorbeeld. Want ik neem bijvoorbeeld nooit aspirintjes. Terwijl mijn vriend best wel vaak aspirintjes neemt.
Ja.
En dan is de discussie als ik iets heb. Zegt hij, ja, maar neem nou iets. Dan zeg ik, nee, maar ik wil luisteren naar dit gevoel. En ik wil er zelf voor zorgen dat dat weer overgaat. Dat is natuurlijk tot een bepaalde hoogte
precies.
Leuk. En daarna wil je gewoon medicijnen.
Ja.
Maar over het algemeen mogen we echt wel wat meer naar ons lichaam luisteren.
Heel mooi. Ik heb hier de volgende vraag. Nee, die is te blij. Hey, ik ben een gast. Ik heb een vraag. Ik zit momenteel in een leven dat niet goed bij me past. Dat weet ik. Maar hoe dan verder? Ik weet niet zo goed hoe ik de eerste stap moet zetten naar een leven dat beter bij me past. Heel veel van dit soort vragen komen voorbij, omdat je ook in heel veel boeken leest. Find your purpose.
Mm.
Je levensdoel. Wat wil je? Het voelt niet goed. Ik ben niet gelukkig. Nou, dan komen we een beetje weer terug met... Jij gaat op reis en je voelt het eigenlijk al heel lang. Maar dan, wat is dan die eerste stap?
Ja.
Wat was die eerste stap voor jou?
Oeh. De eerste stap was daarover openen naar vrienden, familie en collega's toe. Dat het eigenlijk niet zo goed ging.
Was dat een verrassing? Want je hebt een lekkere auto en een vette baan. Nanne is zo lekker bezig. En dan in één keer zo, yo.
Voor mijn ouders niet. Want die kenden me goed genoeg. Die hadden dat wel door. Die zeiden eigenlijk van, ja, het is gewoon aftellen geblazen.
Oh.
En ik had zelf ook altijd wel het idee van, oh ja, wanneer krijg ik nou een burn-out? Maar dat heb ik nooit gekregen. Maar je voelde wel van, hey, dit is eigenlijk niet oké. Voor vrienden denk ik lastiger. Ik heb dat echt niet gedeeld. En voor sommigen was het ook heel pijnlijk om een boek te lezen. Omdat ze dachten van, jeetje, dit heb je dus in je eentje doorleefd.
En hoe kan het dan dat je dat dan niet met vrienden deelt? En ik snap, en ik weet precies, ik heb precies hetzelfde. Maar ik ben heel benieuwd wat jij daarop gaat antwoorden.
Ja, weet je, ik heb daar eigenlijk nog nooit zo over nagedacht. Ik denk heel erg de levenshouding van, ik doe het alleen. Ik ga anderen er niet mee belasten. Dus eigenlijk de
precies
ruimte innemen
dat,
van, anderen belasten met mijn shit. Dat deed ik niet, nee.
Ja, toch het dragen heb ik dan, als je dan met iemand afspreekt, dan wil je gewoon dat het leuk is.
Ja.
En dan, als ik dan iets negatiefs zeg, dan ga ik naar huis. En dan probeer ik wel aan te werken, hoor. Maar dan ga je naar huis en dan heb je een... had ik een schuldgevoel dat ik gewoon aan het zeiken was of zo.
Ja,
en die denkt, ik voelde me altijd een beetje, nog steeds wel, verantwoordelijk voor de sfeer. En dan, je hebt ook niet zoveel tijd voor ze. Dus als je er dan bent, dan is het gezellig.
Ja, dit herken ik ook heel erg in jou. Jij bent de sfeermaker, weet je. Als jij binnenkomt, dan is het gezellig. Dus dat is ook best wel een druk. Maar dan is het zo leuk om bij jezelf dat te constateren. En dan echt als een soort van opdracht.
Ja.
Want ik had dat ook best wel. En toen heeft iemand, echt een hele wijze oude vrouw, heeft ooit tegen mij gezegd, ik ben zijdelings opgevoed door 3 nonnen.
Ja.
En dat is echt fantastisch, want daar heb ik heel veel moois door meegekregen. Maar die zeiden, ga maar eens op een feestje in stilte in de hoek van de kamer staan. Kijk maar wat er op je afkomt.
Oh.
Ik vond dat echt, ik dacht, nee, maar dat kan niet. Weet je, ik ga iedereen leren kennen en iedereen een netwerker. En, ik heb dat echt, ik ben dat steeds meer gaan doen. Ik ben nu helemaal chill als ik in mijn eentje ergens binnenkom op een feestje of wat dan ook. Gewoon.
Oh, dat is zo knap. Ja, dat is echt iets wat ik ambieer, maar wat er gewoon nog niet in zit. Omdat ik voel zo die verantwoordelijkheid om het leuk te maken. Alleen als er mensen bij ons thuis zijn, dat gebeurt gewoon niet nu. Dat ik dan, want ik ben gewend ook qua werk. En dat wil ik ook qua privé. Ik kan niet uitstaan.
Nee.
Dus ik kan niet. denken, ik wil, als er mensen binnen zijn, ik voel me altijd verantwoordelijk voor iemand anders gemoedstoestand. Of ik wil het leuk maken. En dan, mijn vriend is daar veel makkelijker in. Maar dat is echt iets. En ook gewoon wat jij nu zegt. Ik heb het al in een gesprek, als ik soms dan niks zeg, dat ik denk, oh, het loopt gewoon door, ook zonder
mij. Ja. En dat je ineens zo'n epiphany krijgt van, holy shit. Ja, ja. Wow.
Ja, dat is zo grappig.
Maar dat is misschien ook wel, want jij kan je soms ook terugtrekken van, ik heb echt even mijn alleen tijd nodig of even afsluiten en de telefoon uit. Maar dat is omdat je zoveel geeft in al je relaties.
Ja.
Dus eigenlijk ben je continu over een eigen grens aan het gaan.
Ja, 100%. Maar het is gewoon, als ik dan ook met jou een gesprek ben, dan ga ik ook, dat merk ik nu, dat ik dacht dat dat normaal was, maar zoveel dimensies verder. Omdat ik zit zo in alle gesprekken die ik heb zo erin. Maar dat heb ik ook als ik met de bakker ben. Of als ik, nou, de postbode, nou, bijna, maar alles is zo intens.
Ja.
Maar ik herken wel dat je dan je zorgen en je troubles en je ellende, ja, dat is dan niet iets wat je als eerste vertelt. Want je wil het gewoon ook leuk hebben. Je wil misschien zelf ook wel afleiding.
Dat is een goede oefening. Gewoon bij de bakker binnenkomen en dan echt vertellen hoe het echt met je gaat.
Een fucking kutdag. Ja, maar dat kan in Amsterdam niet. Laat ze je überhaupt niet uitpraten. Nee. Maar jij hebt dus dan een boek geschreven en dan lezen jouw vrienden en familie dat. Holy shit.
Ja, ja, dat deed wel wat. Want het was gewoon natuurlijk echt een heel persoonlijk verhaal. En
ja.
Alhoewel het niet zozeer over mij ging. Dus zij voelde ook heel erg van, hey, het gaat over iets groters en niet zozeer over alles.
Ja.
Want mijn leven is zeer minimaal interessant. Dat heeft ons echt veel dichter bij elkaar gebracht. Gewoon zoveel hechter en rijker en dieper. Ja.
Ja.
En veel echter, want dat is ook met relaties. Hè. Soms heb je vriendschappen, en dat is ook oké. Je hebt vriendschappen die heel gezellig zijn, vriendschappen die heel diep zijn. Maar de vriendschappen die ik heb, die waardevol voor mij zijn, die zijn ook wel echt nog veel verder uitgediept.
Dat geloof ik wel. Terug naar je pad, hè? Dus jij besluit, ik ga het roer omgooien. Dit vertel je dan aan iedereen. Maar zij vraagt ook van, ja, ik voel dat ik niet in het juiste leven zit. Maar wat dan? Weet je wel, wat zijn de eerste stappen? Heb je daar tips of advies voor? Want ik weet dat er een hele hoop mensen luisteren aan de berichtjes te zien. Die denken, ja, dit is niet wat het moet zijn.
Nee. En dat hoor ik heel veel, want ook als ik dus vertel van, hey, ik heb het roer omgegooid, dan zijn er heel veel mensen, ja, van, hoe doe je dat dan? Ik wil dat ook, weet je. Ik voel ook dat ik mijn baan eigenlijk niet. Maar bij mij is dat ook echt een proces van, nou ja, eigenlijk gewoon 32 jaar geweest. Maar laten we zeggen dat heel concreet 5 jaar lang heeft geduurd, dat proces mij. En dat stopt nooit natuurlijk, hè, want ook ik ben er nu niet. Het is niet alsof mijn leven helemaal verlicht is en het is gewoon elke dag een uitdaging. Maar mijn grootste tip is, begin echt klein. Niet in één keer rigoureus het roer om, maar ga gewoon eens dingen doen die jij leuk vindt. Of ga met iemand praten die al doet wat jij ambieert. Weet je, als een ander soort baan je trekt, ga daar eens een dag meelopen. Of ga gewoon 1 keer een kop koffie drinken met iemand die daar werkt.
Ja.
En dat is ook zo leuk. In dit proces ben ik er ook heel erg achter gekomen. En ergens wist ik het wel, mijn bevestiging. Mensen willen helpen. Iedereen wil elkaar helpen. En je mag gewoon om dingen vragen.
Ja.
En dingen hardop uit te spreken. Dus niet, want dat ook heel veel mensen die hebben allerlei dromen, maar het komt nooit tot uiting.
Ja.
En dat is eigenlijk omdat het maar binnenin jou blijft zitten. En het wordt nooit concreet. En vaak moet je dromen ook toetsen. Want die ene droom die je hebt, nou ja, sowieso als je die droom bereikt, dan blijkt die droom ook maar gewoon een realiteit te zijn.
Ja.
Maar te delen, te openen en echt klein te beginnen.
En ik denk ook wel, voor een hoop mensen, inclusief voor mezelf, je zit soms in een situatie een beetje opgebouwd is uit je ego. En dat dan loslaten. Want je bent ergens. Dit is gebouwd op jouw waarde. En dan wil je misschien iets heel anders doen, wat misschien in jouw ogen ook niet hetzelfde is.
Ja, en dat is zo mooi aan het leven. Zal maar zeggen, als je kind bent, dan heb je nog helemaal geen ego. Ego kan je vergelijken met een identiteit. Dus je gecreëerde zelf, wat je aan de buitenwereld toont en soms ook aan jezelf.
Ja.
Dat je jezelf overtuigt dat je een succesvolle carrièrevrouw bent en dat soort dingen. Ja. Maar eigenlijk het mooiste voorbeeld is, ja, wat als je een succesvol ondernemer bent, maar je gaat failliet? Wat als je een prachtig, super fotomodel bent, maar je krijgt een ziekte en je verliest je haar of andere dingen. Weet je, al dat soort dingen is eigenlijk een soort van toets van het leven. Om dat ego weer af te breken. En om gewoon bij je kern te komen. Van, hey, wie ben ik nou buiten die auto en dat haar en die mooie dingen en het geld op je bankrekening.
En wie was jij dan op dat moment?
Ja, succesvolle zakenvrouw.
Maar wie was jij toen je dat los ging laten?
Liefde. That's it.
Liefde.
Zo simpel. Ja, gewoon niks anders. Maar dat is ook, weet je, en dat heb ik ook heel erg mogen zien met die nonnen waar ik naast opgroeide, die op een gegeven moment 90 waren. Maar ook, ja, als je opa's en oma's hebt die aan het einde van hun leven zijn, dan zie je van, hey, alles verdwijnt. Iedereen om je heen die sterft op een gegeven moment. Je hebt je baan niet meer, je hebt je uiterlijk niet meer, je hebt al die dingen. Het enige wat overblijft is liefde. That's it. Je tanden gaan eruit. Ik wil het niet heel luguber maken, maar...
Ja. Nee, maar het is wel waar. Ja. Dus jij was op een gegeven moment klaar met je baan. Je denkt, dit is hem niet meer. Lag voor jou al heel snel de focus op lief leven? Is wat het gaat worden? Of dacht je ook nog, ja, maar wat wil ik in godsnaam? Of was dat al wel duidelijk?
Nee, en niet eens ligt de focus alleen maar op lief leven. Ik heb een soort van missie van, ik wil laten zien, ik geloof in een meer liefdevolle wereld.
Ja.
Dus eigenlijk alleen maar vanuit liefde leven.
Ja.
En dat klinkt heel zweverig, maar dat is gewoon een hele concrete levenshouding waar tot nu toe voor mij echt heel veel moois in is gebeurd.
Mm-hmm.
En een meer liefdevolle wereld, dat was gewoon als een soort van rode lap op een stier. En daar heb ik verschillende vormen in gevonden. Lief leven, plek voor groei, het boek en nu Biebalm, waarmee we de wilde bij in Nederland willen gaan redden.
Oh, daar gaan we zo meteen helemaal uitgebreid over hebben, want zo leuk. Ja. Oh ja, ik vind het zo mooi. Maar je kwam dus uit een leven waar je helemaal niet zo lief was voor jezelf.
Nee, maar hoeveel mensen zijn echt lief voor onszelf? Ik denk als je onze gedachten zou opnemen en je zou ze afspelen, dan zouden we echt massaal in een gesticht worden gezet.
Ja, onwijs. Onwijs.
Ben jij streng voor jezelf?
Ja, maar ik ben ook wel lief. Ik heb wel qua mindset echt super grote stappen gemaakt. Vooral dit jaar dat... Falen bestaat niet. Er is alleen maar leren. Die is er gewoon. De falen bestaat echt niet meer. Veel meer compassie voor mezelf. En die stem in mijn hoofd is ook echt veel sterker geworden. En succes ziet er voor mij heel anders uit dan dat het er eerst uitzag.
Wow, hoe ziet het er nu uit? Wat betekent succes?
Mezelf trots maken.
Wow.
Want... Ik dacht altijd, en daar hebben wij het ook wel eens eerder natuurlijk over gehad, dat de programma's die ik maakte en zo, die waren gewoon er omdat ik dacht dat dat mijn droom was. En dat heeft ook echt wel, dat is fantastisch, maar ik voelde niet bij alles, als ik in de auto naar huis zat, dat het goed was. Dat het klopte. Ik dacht altijd, Jezus, we zijn een soort toneelstukje naar de wereld aan het opvoeren, dat mensen hier intrappen. Jullie zeggen dat allemaal van, nou, dit fantastisch, je droom en BNN en wauw. En ik dacht altijd, nou, het is leuk dat jullie hier zo in geloven. Maar ik weet wel beter hoe het werkt. Dus ik moest me ook altijd verantwoorden totdat ik op een gegeven moment wel voelde dat ik wil gewoon heel graag social media en mensen gebruiken. Social media gebruiken waar het voor bedoeld is. Elkaar helpen, een beter gevoel geven in plaats van kijk dan, ik heb iets vets gedaan. Kijk dan, ik heb geld verdiend. Kijk dan.
Kijk hoe mooi ik ben.
Kijk hoe mooi en leuk en dat deed het niet meer. Maar het is een hele reis geweest totdat ik op het punt kwam dat ik zeg, maar wat wil ik nou? Wil ik überhaupt wel iets in de spotlight doen? En wat moet dat dan zijn? Totdat we hier nu zitten. En die stem in mijn hoofd is wel een stuk liever geworden. Maar het opzicht waarin ik nog niet lief voor mezelf ben, is te veel eisend verwachten. Maar doorgaan, toch een hele hoop aannemen, nee zeggen. Dat is nog... Maar er is wel heel veel veranderd. En wat voor opzicht ben jij lief voor jezelf? En in wat voor opzicht nog niet echt?
Ik ben... Veel liever, ik ga niet meer over mijn eigen grenzen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dus ik weet nu heel goed waar mijn grenzen liggen en dan stop ik ook echt. En daarin, ik zorg veel beter voor mezelf. Qua voeding, echt daar zoveel in veranderd.
Ja.
Ik ben vrijwel nooit ziek. Weet je, gewoon eigenlijk in mijn hele leven, ik zorg gewoon echt goed voor mezelf. Een soort van mijn eigen beste vriendin daarin geworden. Maar de andere kant is, qua werk ben ik nog steeds wel echt een workaholic. En ik heb een hele fijne relatie waarin ik af en toe gelukkig word gespiegeld in hoeveel ik werk.
Ja, dat is fijn.
Ja.
En waar ligt zo'n grens dan bij jou? En hoe geef je die dan aan?
Ja, het ligt er dus aan. Als het over werk gaat, dan is die wel lastig voor me.
Ja.
Want ik kan gewoon bij wijze van doorgaan. Weet je, dat eten is minder relevant, slapen is minder relevant. Maar ik begon ook wel in te zien dat werk voor mij een soort verslaving was. Want het onderdrukt natuurlijk al het gevoel. Je hoeft even helemaal niet stil te staan bij, hey, hoe voel ik me eigenlijk en wat gaan we daaraan doen?
Ja.
Werk is veel makkelijker dan daarbij 100%.
Stilstaan.
En die grenzen persoonlijk. Ja, ik ben in gaan zien dat grenzen aangeven gewoon heel liefdevol is. Gewoon liefde voor jezelf, ook liefde voor de ander. Want als jij geen grenzen stelt, dan geef je niet vanuit de juiste plek.
Ja.
Weet je, want dan op een gegeven moment ben je gewoon leeg als je die grens niet stelt.
Ja.
Dus om meer te kunnen geven aan anderen, ben ik ook steviger geworden in de grenzen die ik trek.
En hoe ziet dat er dan uit? Noem eens een voorbeeld.
Ja, echt nee. Gewoon die woorden nee over mijn lippen krijgen.
Dat, oh ja.
Ja, dat is echt een traject van een paar jaar geweest. En de manier waarop je nee zegt. Gewoon dat, ik heb gewoon echt geoefend met, oké, hoe ga ik dit nou toch vanuit liefde niet doen?
Ja, dat geloof ik wel, ja.
En daarin ook heel erg altijd met de ander bezig zijn. Dus dit ga ik wel doen, want ja, ik wil die ander niet teleurstellen. Weet je, terwijl... Ja, jezelf teleurstellen is gewoon nog vervelender, want dan heb je ook minder te geven aan die ander.
Maar dat is dus die tweestrijd. Of je gaat iets doen tegen je wil in en je stelt jezelf teleur. Of je doet het niet en dan gewoon dat je een ander teleurstelt.
Ja, en dat is zo heerlijk, want als diegene dat vervelend vindt, dan gaat diegene weg op een gegeven moment. En dat is helemaal oké, want dan zat dat er toch al niet in. En dan is je leven gewoon gezuiverd.
Oh, dat is helemaal waar. Dat is 100% waar. Maar als je middenin in dat proces zit, ik kan het nogal lastig zijn. Maar uiteindelijk, als je terugkijkt, heeft alles een reden, toch?
Ja, nou, jij gaf net zo'n mooi voorbeeld van hoe je liever voor jezelf bent geworden. Maar ook die hele tijd bij alles wat je in je werk hebt gedaan.
Ja.
Dat die dingen waren allemaal nodig. Weet je, er is alles gebeurd om jou ergens te brengen. Weet je, het leven... Het leven fuckt niet met je. Het leven weet heel goed waar die met je heen wil. En al die dingen die je nu meemaakt. Daarom zeg ik ook, als je je leven wil omgooien of anders wil inrichten, versnel dat proces niet. Ga het niet forceren.
Oh, dit is zo waar.
Want zodra je het forceert, en dat voel je gewoon in je lijf.
Mm-hmm.
Dan ga je niet op de plek komen waar je moet zijn. Dus we hadden een klein voorgesprekje waarin dat ook naar voren kwam. Van, je wil dan heel graag snel bepaalde stappen zetten.
Ja.
Maar wat nou als je het laat ontstaan? Wat nou als je gewoon vertrouwen hebt dat het er precies zo gaat komen zoals het er moet zijn?
Ja.
En dat alles wat er in de tussentijd gebeurt onderdeel is van dat proces. En dat is eigenlijk wat ik nu omschrijf, is het verschil tussen de westerse denkmentaliteit en de oosterse denkmentaliteit.
Ja, dit is zo waar. En het is ook grappig, dus als ik eraan denk aan andermans proces, maar ook het proces wat ik heb gehad, de zoektocht van en wat nu en zo, heb ik echt momenten gehad dat ik gewoon in mijn eentje op een strandstoel zat en dacht, het is vet chill hier, maar wat wil ik nou? Wat wil ik nou?
Kom door.
Ja. Heb jij genoten van het proces?
Jawel, ja. Ja, maar ik denk altijd in heel veel dimensies. Dus ik ben zowel, kan ik heel erg balen van waar ik in zit.
Ja.
En tegelijkertijd kan ik een soort van helikopter daarboven. Nou, jij zat laatst echt in zo'n helikopter. Daar moet ik niet aan denken. Ja. Maar een soort van helikopter in mijn hoofd. Waarin ik dan overzie van, oh, en dan lach ik ook echt heel hard om mezelf en hoe druk ik me maak om dingen. En dat wij zijn echt in het Westen hier vooral aangeleerd, is ons aangeleerd om het leven te wantrouwen. Iedereen is tegen ons. Je moet niet vreemde mensen vertrouwen.
Niet je droom vertellen of je ideeën. Nee. Want daar jatten ze het van je.
Och man, en er is niet genoeg. En die switch heb ik echt helemaal gemaakt. Dus vanuit compleet vertrouwen, een soort die armen opengooien. En laat maar zien, kom maar door.
Maar dat is zo fijn. Ik had dat altijd al in me zitten. Dat bij BNN natuurlijk zijn een hele hoop presentatoren. Daar was het echt, als die dan dit, weet je, een soort van onderling. En ik had altijd al de houding van, maar er is genoeg voor iedereen. En als het voor jou moet zijn, moet het voor jou zijn. En dat voelde gewoon dat ik op een gegeven moment ook mijn vriend het over had van, maar moet ik dan gaan vechten? Moet ik dan gaan afpakken of pak of slinks gaan zijn? En zo? Maar dat wil ik niet.
Ja.
En dat is zo grappig dat hoe dichterbij komt wat dan hoort, dat ik nu denk, oh ja, want er is gewoon, ook in de wereld waar wij in zitten, als jij naar elkaar gaat kijken als concurrent zijnde, dan wordt het heel vervelend. Maar het is niet zo. Je kan alleen maar elkaar versterken, ja, en elkaar helpen.
Ja. En dat kan niet laten om dit dan daar even bij te zeggen. Van bijvoorbeeld, als iemand anders het goed doet, daar jaloers op zijn. Of daar, tuurlijk mag je het beamen en het bewonderen en ernaar kijken. Maar dan slecht gaan praten over een ander. Weet je, dat is zo zonde van je energie. Echt. Ja. En als wij dat veel meer zouden doen, elkaar dat gunnen. En helemaal vrouwen onderling natuurlijk. Van wees fucking trots op elkaar. Weet je wat we allemaal neerzetten. En maar ook mannen natuurlijk. Maar vrouwen zijn soms onderling nog wel heftiger. Ja, er is genoeg. Als die ander een compliment krijgt, betekent niet dat jij geen compliment krijgt.
100%. Ik heb alles als ik dan in een situatie kom en dan krijg jij een kans of iemand anders. En dan denk je, nou, als het zo moet zijn, dan komt het wel. En dan moet ik echt tegen mezelf zeggen, er is genoeg voor iedereen.
Ja. Er is zo'n ontspannen leven, toch? Ja serieus. En het komt altijd.
Ja, 100%. We gaan door naar de volgende vraag. Ik had meerdere vragen van deze persoon gekregen, dus hier staat voor vraag 3. Ik heb een vriend die niet echt geïnteresseerd is in meditatie, minder zelfontwikkeling doorgaat en minder gevoelig is. Soms voel ik me dan wat ongemakkelijk als ik bijvoorbeeld een tijdje wil mediteren of als ik er iets over wil uitleggen. En dat terwijl hij alles toch erg interessant vindt en ontzettend respecteert. Ik weet dat jullie beide een partner hebben en ik vroeg me af of jullie iets vergelijkbaars hebben ervaren op dit gebied en misschien tips hebben. Hoe hebben jullie ze bijvoorbeeld mee geïntroduceerd? Heeft Joost bijvoorbeeld groeiprogramma's van Nanne gevolgd of haar boek gelezen? En hoe is dat dan voor hun beiden geweest om dat met elkaar te delen? Supermooie vraag.
Volgens mij moeten onze mannen gewoon een keer een podcast met elkaar opnemen.
Ja, want hoe is dat om met ons te leven in een soort van, nee, het komt als het zo moet zijn. Maar ook, ik weet zeker dat jij ook nog momenten hebt dat je niet zo denkt. Heb jij dat wel eens?
Ja, tuurlijk.
En dat je dan zo, hij houdt wel eens een spiegel voor, maar wat zeg je nou altijd? Niet het moment! Ja, heb je dat ook?
Dit, ja, echt. Ja, dagelijks.
Ja, want je bent natuurlijk niet altijd helemaal in balans.
Ja,
hoe is dit voor hem?
We hebben elkaar leren kennen toen ik al wat meer in balans was dan die jaren daarvoor. En hij staat gewoon heel open in het leven. Dus ik heb net de yoga-docentenopleiding afgerond. Ja, dan is hij mijn proefkonijn. En dan doet hij wel mee met alle yogalessen. En dat is echt gek. Maar ik denk vooral, want ook een beetje ingegaan op haar vraag. Dit proces is individueel. Het is voor iedereen op zich. En de een zijn pad is om daar helemaal in te duiken. En alleen nog maar op het pad van verlichting te zitten. En de ander doet dat niet. En dat is echt oké. En ieder mens is gevoelig, maar de een is daar meer mee bezig in dit leven dan de ander. En ga niet forceren om iemand anders in jouw proces mee te krijgen, want dat is jouw proces. En ik denk alleen maar, als ze het effect op jou zien, ik ben ook heel benieuwd hoe dat dan bij jou is.
Ja, precies dit.
Als ze het effect op jou zien, dan komt die nieuwsgierigheid. En laat ze maar zelf zoeken, want voor de een is het Joe Dispenza, voor de ander Gabrielle Bernstein, en voor de ander Gwen van Poorten.
Ja, oh, dat is lief. Ja, en voor de andere lief leven, Nanne van der Leer, 100%. Als ik ook zie welke berichtjes ik allemaal binnen heb gekregen met allemaal, oh my god, ik heb dit paar dagen gevolgd, of ik heb dit in huis, of oh, dit gedichtje, dat gaat me zo aan mijn hart. Het waren er veel te veel om er allemaal in te stoppen, maar het is zo leuk om te zien. En deze mensen zitten dus allemaal in de met z'n allen groep. Ja, dus dan denk ik, oh, wat vet. Maar ik vraag me heel erg af.
Ik wil ook weten hoe het bij jou is.
Ja, dat ga ik zo meteen vertellen. Kijk, jij bent natuurlijk langzaam meer en meer en meer verslingerd geraakt, met jezelf meer in contact gekomen, liever voor jezelf geworden. En dan, als ik het even op mezelf trek, is dat niet makkelijk om omgeven te worden door negativiteit? Of dat nou door vrienden is, of door je vriend of familie. Heb je dat soort momenten gehad? Van ja, ik had dat in het begin heel erg. Wow, ik ben helemaal oké met mezelf. En ik weet ook precies van, nou, dus niet roddelen, niet slecht praten. Dit is bad vibes. Praat niet zo van, ik voel me kut. Ik heb er geen zin in. En dan als je dat gaat voelen, word je in één keer hyper alert. En dan moet je daar een weg in vinden. Botsen dat wel eens met jouw omgeving of in jouw hoofd?
Mm, Ik heb me heel erg verdiept in een cursus in wonderen. Ik weet niet of je die kent. Nee. Dat is, ik denk dat weinig mensen het boek willen lezen. Want je doet er minimaal een jaar, maar meestal een leven over.
Ja, dit heb jij verteld.
Ja, het is echt krankzinnig. Je kan het niet echt een leer noemen. Maar dat ik geloof heel erg in die levenshouding. En dat heb ik heel erg eigen gemaakt. Dus daar hoef ik ook eigenlijk niet meer over na te denken. En ik heb nu, ik spoel even vooruit, want dan wordt die wat concreter. Ik heb voor mezelf voorgenomen om een jaar conflictloos door het leven te gaan.
Wow, welk jaar was dit?
Nee, het is komende
nu.
Jaar, ja.
Oh, dit is wel al een goed voornemen.
Ja, zeker. Wow. Ja. En al actief. Maar laten we ook zeker volgend jaar daar volle bak mee bezig gaan.
Conflictloos door het leven. Ja. Hoe zit dat in elkaar?
Eigenlijk is het zo simpel als je gelooft dat ieder mens in de kern liefde is. Gewoon zoals een baby is. Weet je, een baby, daar zit geen kwaad in. Zo worden we geboren en vervolgens leren we allemaal dingen aan. En daar komt een heleboel gezeik bij kijken.
Ja.
Dus we worden bang, we worden boos, we worden jaloers, we worden dat soort dingen.
Ja.
Als je jezelf gaat trainen in gewoon continu die liefde in de ander zien.
Jij reageert zo, maar het komt vanuit je eigen onzekerheid vandaan.
Ja.
Of jij wordt boos, maar dat is
exact.
De alles wat jij doet, dat is van jou en niet van mij.
Ja.
Dat?
Ja, dus heel erg het bij die ander laten, inderdaad. En het ander is echt zien, het komt altijd voort uit een angst bij die ander. Een angst om niet genoeg te zijn, een angst om te weinig te krijgen, een angst om... En als je dat gaat herkennen in die ander, dan kun je die ander alleen nog maar liefde geven. Want dan zie je dat die uiting van die ander, die jouw conflict met jou zoekt, of negatief is, of zeur, of weet je, dat soort dingen. Het is alleen maar schreeuw om liefde. En wat als jij die liefde wel aan iemand. En dat is echt een hele boeiende test. Want af en toe word je gewoon gek van binnen, weet je. Dan komt er vuur en dan denk je, ik kan je wel wat aandoen.
In allerlei situaties. Maar hoe doe je dat dan op zakelijk vlak? Want ik ben eigenlijk privé, ik heb nooit ruzie met iemand. Maar zakelijk zijn er wel gewoon dingen die gebeuren dat ik denk, hoe de fuck is dit? Waarom heeft die dit niet? Hoe is, weet je, die? Ja. Hoort dat ook bij conflictloos leven?
Ja, zeker. En ik heb een zakelijk conflict gehad.
Ja.
En dat was de grootste uitdaging. En toen heb ik ook gewoon echt bedacht van oké, hoe ga ik hiermee om? Ik kies om vanuit liefde hiermee om te gaan. En dan niet een soort zwaktebod van oh, maar diegene is zo lief en ik ben zo lief en de wereld is zo lief. Nee, gewoon dat is de levenshouding waar ik het verst mee kom. Want als je meegaat in die negatieve spiraal, ben je weken, soms maanden, soms jaren verder met gezeik, negatieve aandacht, rechtszaken, noem maar op. En wat win je daarmee? Ja, heel vaak gaat het over ego.
Dus je verliest een paar jaar van je leven waarschijnlijk.
Ja, een paar jaar van je leven. Het is zo zonde van je energie. En dus ik heb toen bijvoorbeeld, heeft diegene een hele onterechte, hele hoge factuur opgesteld voor bepaalde diensten, omdat ik niet meer met diegene wilde samenwerken.
Mm-hmm.
Nou, dan kan je kiezen om dat gaan aan te vechten.
Ja.
Of je kan kiezen om die factuur te betalen en te bedenken van, hey, dit is een hele dure les voor mij geweest om eerder in het proces mijn grenzen aan te geven. Want ik had te laat bij diegene aangegeven van, hey, ik voelde al heel lang dat ik dat niet wilde.
Ja.
Maar ik had het te lang laten doorsudderen. En bij die ander, ik zag dat haar ego die factuur had opgesteld.
Ja.
Zij was boos, woedend. Ze wilde me aanklagen voor imago-schade. Wow. Nou ja, imago, weet je, dat zijn dingen waar ik sowieso niet echt waarde aan heb.
Dan ben je in het verkeerde adres. Ja, snap ik.
Nee, dus wel. Dit is heel moeilijk. Het is echt een uitdaging. Maar daarmee kom je wel zoveel dieper in jezelf. En die levenshouding kan gewoon je leven echt een stuk fijner maken.
Oh, dat geloof ik. Ja, dat geloof ik. Maar dat is... Hoe lang ben je dat al aan doen, dat conflictloos?
Eigenlijk sinds ik met die leer, een cursus in wonderen, ben begonnen.
En hoe lang is dat? En het is tot nu toe gelukt?
Nee. En het lukt heel vaak niet.
Gelukkig.
Ben ik gewoon kwaad.
Gelukkig.
Ja. Nee, maar het is een constante oefening. Want kijk, ik zou pretentieus kunnen zijn en te zeggen, ja, ik ga helemaal zo door het leven. Maar dat is niet het leven, weet je. Wat jij zei, er is gewoon, af en toe val je en dan leer je.
Ja.
Maar elke keer weer opnieuw wel die uitdaging aangaan.
Ja. Oh, wat interessant. Oh, wat cool. Ja, dat is zeker wel iets wat ik ambieer. Conflictloos door het leven gaan.
Het is echt heel lekker.
We hadden het natuurlijk over vriend. Wat wilde jij nou vragen?
Nou, hoe dat bij jou dan gaat? Krijg je vriend mee?
In het begin was het zo, dit is hoe het moet zijn. Ik heb de sleutel gevonden. Alles is positief. negativiteit bestaat niet. Toen dat betekende ook gewoon dat ik dus nog helemaal niet kon handelen. Dat was nog steeds die spiegel. Want ik kwam, dan ging dan lekker me afzonderen en dan kwam ik terug. En dan was in één keer het leven niet helemaal gewoon rood, geur, maneschijn. En dan woon je samen en is gewoon het echte leven daar. En daar moest, dat vond ik wel moeilijk. Dus ik dacht, als ik maar alleen of met mezelf ben, dan is dat er niet. Tot ik heel erg ging leren dat het een spiegel was. Dus ik noem maar een simpel voorbeeld. Hij maakt een bende in huis. Maar dat is eigenlijk ook gewoon dat ik mezelf...
Ja, dan is
mezelf,
conflict in jezelf eigenlijk.
Ja, in mezelf. Ja. Dus, oké, toen dacht ik, dat is relaxed. Want als het bij mij ligt, kan ik het oplossen. En ik ben gestopt met inderdaad opdwingen van mijn positiviteit. Dus hij zegt iets negatiefs en zeggen... Nou, weet je...
Hoe zeg je dat?
Dit helpt jou niet.
Ik hoop dat hij deze podcast...
Nee, ik zeg niks wat hij zegt. Maar als hij dus iets negatiefs zegt, ging ik dus zo doen. Als een soort dokterfilm.
Ja.
En toen dacht ik, ja, dit is voor niemand leuk. Nee. Dat heb ik al best wel snel losgelaten. Want ik merkte al van, ja... Joh. En dat is wel toen in het begin dat wij samen gingen wonen. We woonden al een paar jaar samen, maar toen... ging zich dat vormen en merkte ik... oh, we zijn dus samen in één huis en we hebben allebei ons eigen leven. Maar als ik nu dus gewoon geen prikkels wil... als hoogsensitief persoon en geen stress... ja, hij heeft zijn ding. Dus dat heb ik heel erg mooi kunnen scheiden. En ik heb dus geleerd, dat is het allerbelangrijkste... dat zijn emmertje is en mijn emmertje is mijn emmertje. Ja, ja. En als hij zijn emmertje niet vol is... heeft hij niks om aan mij te geven. Als ik niet lief genoeg voor mezelf ben geweest... en mijn emmertje niet heb gevuld met dingen waar ik lekker op ga... heb ik niks om te geven. Nee. Dus zijn emmer is niet mijn verantwoordelijkheid. Ik moet ook niet thuiskomen en denken... Oh, mijn emmer is leeg, please, maak me gelukkig. Dat was heel erg van... Ik wilde zijn emmer vullen, ik wilde dat hij mijn emmer vulde. En dat ik dacht, wow... ik zonder me gewoon af als ik gewoon niet zo lekker ga. Dat geef ik mijn grens aan. Dus zo, weet je, ik kom net terug van dit en dit... Ik voel me niet zo lekker, weet je. Ik verwacht niks van jou. Maar en ik merkte dus dat hij dat fijn vond. En dat hij ook geïnteresseerd raakte. Op een gegeven moment zei hij gewoon... ik weet niet precies wat je aan het doen bent. Maar hij zag gewoon dat het...
Ik wil dit ook.
Ja, hij zag dat het zo goed ging. En dat ik zo lekker in mijn vel zat. En dat ik fysiek en mentaal fitter werd. En ik zei op een gegeven moment... ik weet niet wat je allemaal met die boeken en zo doet. Maar ik zie dat het voor jou werkt. En hij is zijn eigen stappen erin aan het maken. En we zijn ook samen op vakantie geweest naar Bali. Waar hij kennis heeft gemaakt met alles wat ik tof vind. En heeft hij ook zijn hele eigen blik op. En zo is hij zelf ook allemaal dingen gaan doen... die ik niet per se heel interessant vind. Maar en wij praten daarover. En ik probeer wel heel erg mijn plek te vinden in... als hij advies nodig heeft om niet meteen soort van te zeggen... Oké, weet je wat jij moet doen? Wat jij nu voelt, dat is dit en dit. En dan kan je dit en dit
Kom
doen.
Even op de bank liggen.
Ja, is goed. En dan kunnen we... En waar ben je dankbaar voor? En ik moet hem wel echt... dat is gewoon altijd een les.
Ja, ja. En dat praten over, dat is wel... Zonder dat je iemand de les gaat leren... maar wel delen waar je in zit en wat je meemaakt... en wat je hebt geleerd, dat je elkaar ook niet verliest in het proces. Want dat gebeurt soms ook als iemand zich meer gaat verdiepen... in mindfulness en dat soort dingen.
Ja.
En als de ander helemaal niet mee gaat bewegen... ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren... maar in het hele persoonlijke ontwikkelingsproces... daar verlies je ook wel echt mensen in. Want het is best wel sociaal ontwrichtend om... ineens je zo anders te voelen en de wereld echt anders te zien. En daar heb je ook andere mensen voor nodig om je heen.
100%. Heb jij dat veel gehad? Dat je dacht met vrienden van, nou...
Ja, ik heb ook wel echt vriendschappen gewoon afgesloten. Mm-hmm. Ja.
Echt, zeg maar, face-to-face?
Het gewoon gezegd, ja.
Wow, dat vind ik knap. Ja. Dat kan ik niet. Ja. Dat is echt nog iets wel...
Misschien is het nog niet nodig geweest.
Nee, maar ik heb wel dat ik gewoon heel erg goed kon meten met... Ik maakte afspraken met mensen om afspraken met mensen te maken. Want dan leuk, totdat ik merkte, wow... Ik ga net als met mijn werk dat ik dat had gehad. Dat ik dacht, als ik iedere keer met deze persoon afspreek... en ik voel me daarna niet chill... dan wil ik dit eigenlijk gewoon nooit meer doen.
Ja, nou dat heb ik in mijn boek dus omschreven. Ik noem dat batterijmanagement. Ja. Gewoon letterlijk, jij bent een batterij.
Ja.
Waar krijg je plusjes en waar krijg je minnetjes van?
Ja.
En als die lijst met minnetjes langer is... ga echt dingen schrappen van die lijst.
Ja.
Want jij moet jouw batterij managen. En als die energie, als daar continu een lek in zit... daar krijg je echt hele vervelende dingen van.
Ik vond het zo leuk in jouw boek. Dat het triggerde me zo toen ik het boek had gelezen. Naast, omdat het ook jouw persoonlijke verhaal is, met hele concrete stappen, komt dat zo binnen. Omdat je continu denkt, oh, dit maak ik nu mee. Dan heeft dit meegemaakt. En dit is de stap die je kan doen. En ik had echt het gevoel dat ik aan het zweven was de week daarna. Maar dat is echt, maar dat heb ik toen ook wel tegen je gezegd, toch? Dat je moet soms een herinnering hebben. En dat is fijn dat als het een concrete herinnering is. Maar als het echt gemixt is met persoonlijke beleving van iemand. Dus dat je echt een kijkje krijgt in iemands leven. Dan ziet hoe jij dat hebt aangepakt. Dan komt het zoveel meer binnen.
Ja, super fijn dat je dit zegt. Want ik heb heel lang getwijfeld of ik überhaupt mijn persoonlijke verhaal wilde vertellen.
Oh ja.
Het is toch goed dat ik het heb gedaan.
100%. Ja. Want die kwetsbaarheid, dat maakt het zoveel waardevoller. Want je wil gewoon weten, maar waarom zeg je dit dan? Ja. Toch? Waarom zeg je dit dan?
Ja.
Volgende vraag. Hey, hier staat in hoofdletters Nanne. Ja, met allemaal hartjes. Ik heb het idee alsof Nanne altijd wel een nieuw idee of project heeft en zoveel doet. Wel heel veel moois. Laten we dat voorop stellen. Maar laat ze dat thuis dan wel los? En hoe doet ze dat? En hoe houdt ze ook al die ballen in de lucht? Nou, ik vind het zo leuk, want omdat er heel vaak vragen komen met hoe hou je dan alle ballen in de lucht? Maar jij heeft... Vertel even waar je allemaal mee bezig bent.
Maar allereerst, wie is dit? Die kent mij echt veel te goed. Die krijgt
ik heb dus de naam
die krijgt
hier
deze
weg.
Terug.
Ik denk dat dit ook... Nee, hier is de naam ook weg.
Nee hoor.
Maar... Ik heb de naam voor je. Ik heb de naam hier eraf geknipt. Want soms...
doen we hierna.
Ja.
AVG.
Ja. Ja, maar dit is iemand die inderdaad jou goed kent. Maar ja, je hoeft jou niet goed te kennen om te weten waar je allemaal mee bezig bent. Want wat doe je allemaal? Loop me er eventjes doorheen. Want het is natuurlijk begonnen bij Liefleven. Maar het is gewoon een heel imperium op dit moment.
Ja. Ja, er gebeurt van alles. Maar eigenlijk ja, allemaal heel erg vanuit hetzelfde startpunt.
Ja.
Dus het zijn gewoon verschillende vormen van. Lief Leven, daarvan hebben we de Engelse variant, Lifelines.
Ja.
Ik moet zelf even nadenken. Mijn boek dan, Licht Leven. Plek voor Groei zijn we gelanceerd. Hebben we gelanceerd allerlei online groeiprogramma's waar mensen gewoon lekker aan de slag kunnen met zichzelf. Maar nu ook offline. Dus we hebben mini-retreats. Doen yoga voor het goede doel. Eigenlijk allemaal van dat soort dingen. Ik heb de Sunshine Factory. Dat is een strategisch communicatieadviesbureau. Waarbij ik wat grotere organisaties ondersteun in strategische communicatie. Dat gaat er eigenlijk over die beweging van grote organisaties. Juist om meer liefde in de wereld te brengen. Wat meer sociaal-maatschappelijke impact maken. Ik blijf het heel belangrijk vinden of ik dat nou in één-op-één coaching doe, of dat ik dat bij een grote organisatie doe. Mm-hmm. Maar dat ik de wereld die kant op beweeg. Dus en tot slot een nieuwe eigen onderneming. Bee-Balm Care.
Ja.
En dat is wel echt heel vet. Want ik ben gek op bijen. Dat zijn mijn lievelingsdieren.
Ja.
Dat is ook kneuzig. En toen ging ik een imkercursus doen. En toen vertelde die
zo vet.
Dat is heerlijk. En toen... en die vrouw vertelde dat, ze, dat 50% van de bij, van de wilde bij, is al uitgestorven of met uitsterven bedreigd. Nou, dan denk je misschien, het is sowieso echt superveel, maar dan denk je misschien, oh, vervelend voor die bij. Maar dat is dus ook heel vervelend voor ons als mens, want 75% van onze voeding hangt af van de bestuiving van de wilde bij.
Mm-hmm.
Nou ja, en eigenlijk door de monocultuur, door al die middelen die gebruikt worden... heeft de bij gewoon geen diverse leefomgeving meer. Dus hij heeft gewoon geen eten. Nou, toen dacht ik, dit wil ik veranderen. Ik ben verslaafd aan lippenbalsem. Toen dacht ik, oké, als ik die twee combineer... ik maak een organische lippenbalsem in een biologisch afbreekbaar potje. Die wordt gemaakt door de sociale werkplaats. Dus mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.
Wat cool, dat
en
wist ik niet.
En we werken samen met de Bee Foundation... om meer bio-oases in Nederland aan te leggen. Dus echt weer diverse bloemen, zaden, planten.
Win, 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 win.
Ja, en dat is mijn visie in ondernemen. Van iedereen kan winnen. En het gaat vooral over die hyperconsumptie, hyperproductie maatschappij waar we in leven. Ja, dat moet doorbroken worden en dat kan echt anders. En dat wil ik laten zien.
En je bent ook nog yoga-docent geworden in de tussentijd. Ja.
Ja, dat was wel pittig, maar fantastisch.
En dit alles. En dan heb je dus ook nog het hele imkerverhaal. Ik weet niet wanneer je dat in godsnaam hebt gedaan. Maar dat zit er ook nog bij. Fantastisch.
En we hebben een puppy. Dat
je
is ook,
hebt ook
echt
nog
bespaarde.
Een puppy. Je hebt ook nog een puppy. Dit is gewoon waar mensen vrij van nemen voor hun werk. En jij hebt ook nog een puppy.
Heerlijk.
Winkel. Had je dat al gezegd?
Ja, dus we hebben een fysieke winkel inderdaad. Ja.
En je hebt allemaal fantastische merchandise. En dan heeft mij een fantastisch cadeau gegeven ook. Dat is echt niet normaal. Het is de stand van de maan. Toen ik geboren werd.
Ja.
In een heel mooi lijstje. Dat heb ik als cadeautje net gekregen. Dat is zo fantastisch. Zo lief.
Maar belangrijker is die telefoondoos. Gewoon offline gaan.
Oh, die telefoondoos. En alles van het lief leven ziet er prachtig uit. Maar wat zij ook al hier zegt. En ik ook al weet en zie en voel. Dit is zoveel.
Mm.
Hoe?
Ja, het voelt voor mij niet als veel. Dus ik weet nog dat vroeger... als ik dan op kantoor werkte, dan dacht ik... oh, ik heb vandaag 30 e-mails. Wat heb ik het druk. Maar dat bestaat voor mij niet. Ik heb op een gegeven moment in die functies die ik heb gehad... en daarom was dat ook onderdeel van mijn reis. Het was zo'n belangrijk onderdeel van mijn reis... om juist super commerciële functies te hebben in grote organisaties. Want ik ben gewend om 200 mail per dag te krijgen. Daar, weet je, dat is niet meer druk voor mij. Ik weet gewoon wat mijn prioriteiten zijn. Ik weet wat mijn doelen op een dag zijn. En af en toe ben ik echt wel overweldigd en moet ik van standje 6 echt geforceerd weer in 1.
Ja.
Maar ik weet wel, ja, ik ga daarin niet over een grens. En zo druk als het klinkt, dat valt wel mee. Ja, voor anderen zou dit misschien druk zijn. Het is ook mijn natuur, weet je. Het zit in mijn aard. Ik ben hiervoor geboren, dus zo voelt dat echt.
En dit is denk ik ook gewoon een gedeelte van het zakelijk zo goed op orde hebben. En dat jij zo in je kracht staat. Oké, je weet onder welke paraplu je het wil doen. Je wil de wereld een mooie kant op sturen. Maar ook gewoon weten van waar ben ik goed in... En wat moet ik uitbesteden?
Ja, je zegt daar iets heel cruciaals. En dat is eigenlijk die eerste vraag. Waarom doe je het?
Ja.
En als je weet waarom je het doet... dan weet je ook precies wat je wil doen... en wat je vooral ook niet moet doen. En je weet ook precies waar jouw focus moet liggen... en wat je dus inderdaad ook aan anderen geeft. Ja. Want heel veel... Kijk, zonder team zou ik dit niet kunnen doen, hè? Nee.
Hoeveel mensen heb je nu...
Ja, inmiddels zijn we met z'n negenen. Dus ja, dat, ik ben het niet alleen.
Nee. En dan heb jij gewoon ook... hele duidelijke stappen gemaakt in... Oké, dit is het gedeelte wat ik wil doen. En dit is het gedeelte wat anderen doen. Waar ben jij dan een ster in en wat geef jij niet uit handen?
Visie, creatie, richting geven, dat gedeelte.
En de rest doet het team?
Ja, dus bijvoorbeeld Julie, dat is mijn businesspartner bij Lief Leven. Die is heel goed in de back-office en echt alle details en de leveringen. En ja, daar doe ik eigenlijk vrijwel niets in.
Oh,
ik bedenk soms nieuwe producten.
Oh, wat fijn.
Ja. En ik moet bewaken, want ik creëer natuurlijk... Oh, dat is voor jou ook. Mm. Als je wil creëren, dan moet je wel echt rust en ruimte. En daarom, ik heb net ben ik een week offline geweest. Dus dan gaat echt het internet van mijn telefoon. En dan mis ik heel veel dingen. En soms is het praktisch heel onhandig.
Maar je bent echt ook voor het team niet bereikbaar.
Ja. Ja.
Wat vet dat kan.
Ja, fantastisch, hè? Ja.
Zo, dan heb je het goed voor elkaar.
Ja, dan zijn zij heel goed. Ja.
Oh, wat fijn. Ja, maar jij hebt ook gewoon die mensen bij elkaar gezet. Weet je, je hebt ook dat in hun gezien dat zij dat kunnen. En dat je dan ook die rust hebt, dat je dat kan doen.
Dat is trouwens ook heel grappig. Dus als jij je waarom weet en als je daarvoor gaat... dan gaan die mensen zich vanzelf aansluiten. Ik heb die mensen nog nooit gezocht. Maar er zitten echt mensen die zijn zo fantastisch... en die doen dat vanuit precies dezelfde why.
Ja.
En dan hoef je niet eens op zoek. Dat is ook zo mooi aan het leven. Het komt allemaal naar je toe, maar je moet gewoon iets geduldiger zijn af en toe.
Ja.
Noot u zelf trouwens.
Ja, maar ik vind het zo mooi. Want ik kijk echt met superveel bewondering naar je. Hoe je al die stappen hebt gezet. En wat je allemaal hebt gedaan. En dat je hier toch zit. Kijk, je bent top zakenvrouw. Nu misschien nog meer dan dat je ooit was. Maar nu met andere intenties. Waardoor je hier nog steeds zit. Alsof je
nog
gewoon...
veel sterker.
Ja, alsof je gewoon niet zoveel businesses achter je hebt staan. Waar je verantwoordelijk voor bent. En ik denk dat een hele hoop mensen die in jouw schoenen staan... hier niet eens een gesprek op deze manier kunnen. Ik heb wel eens een gesprek, dan ligt een telefoon hier zo. En dan zie ik zo pap, 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 al die notificatie, pap. Zoveel verschillende dingen. En de rust die jij uitstraalt.
Ja, dat heb ik ook niet. Ik heb geen enkele notificatie of dat soort dingen. Dat doe ik niet aan. Nee, ik heb ook geen geluid op mijn telefoon. Ik heb nog nooit horen afgaan. Ik zou schrikken, denk ik.
Maar het is toch grappig dat je eigenlijk nu... Wat is het verschil met jij die op die businessfunctie was... voor die grote corporate... en jij nu voor jezelf?
Ja, de waarom klopt... Dus die ander was heel erg om te laten zien dat ik niet dat kleine poppige meisje was, maar gewoon een sterke vrouw. En nu hoef ik dat niet meer te bewijzen. Ik doe gewoon wat ik wil doen en wat ik moet doen, waarom ik er ben. Ja, dus het komt echt van een veel stevigere plek, alsof ik veel meer wortels in de aarde heb zitten.
Vet.
Dus ook als er nu dingen even helemaal niet goed gaan... en dat gebeurt echt nog iedere dag. Als ondernemer heb je gewoon iedere dag... wel weer een andere soort tegenslag. of tegenslag, uitdaging noemen ze dat.
Ja. Precies, ja. Precies, ja. Dat is helemaal ook. Ik ben niet druk, zei iemand. Ja. Ik ben productief. En toen had ik dus dat, ging ik dat vertellen. Ze ging ik dat zeggen. En toen was ik echt zo'n fucking gekkie. Want maar dit is niet hetzelfde. Dus ik ging, het was waarschijnlijk ook in het Engels. Want ik luister een podcast in het Engels. I'm productive. Ja, Jay Shetty.
Ja, hij zei dat. Oh,
ja.
Wat mooi. Ja.
Wat was je aan het moet zeggen? Ik lul hem over je heen.
Ik ben helemaal met jou meegegaan. Dat weet ik niet meer.
Oh ja, over de tegenslagen die je hebt.
Oh ja, ja. Nou ja, gewoon elke dag een nieuwe uitdaging. En dat is af en toe heel vervelend. Maar als die wortels heel goed in de aarde zitten. En dat betekent gewoon weten waarom je iets doet.
Precies.
Dan boeit dat niet zoveel. Ja, dan breken er een paar takken af. Maar die stam blijft staan. En ja. Dan is het gewoon echt oké.
Vet.
Okay. Of als mensen je niet leuk vinden. Of het niet met je eens zijn. Of een andere kant op willen.
Ja. Kom maar. Ja, precies. 100%. 100%. Ja, dit is oké. Even kijken of dit wel klopt. Oké, dit klopt bij de vraag. Soms is het een hele intense vraag, dan kan deze niet. Lieve Gwen en Nanne. Ten eerste, wat ben je een topper, Gwen? Ik ga zo lekker op je podcast en ik ben nog steeds aan het mediteren. Zo fijn. Yes. Sinds corona ben ik wat bewuster gaan leven en ben ik mezelf meer bezig gaan houden met ontdekken wie ik ben en wat ik graag wil in het leven, wat super fijn is. Ik heb het mooie boek van Nanne ook gelezen en man, wat heeft die vrouw een wijsheid. Ik probeer iedere dag te nemen als iets nieuws moois. Maar ik merk als ik een dag wat minder start, en dat hoeft alleen maar een gevoel te zijn, dan neem ik dat de hele dag mee en ben ik daardoor minder productief en raak ik gefrustreerd en ben ik ook minder lief voor mezelf, et cetera, et cetera. Zijn er tips om uit zo'n dagdipje te komen? Bam. Ja, dit is de laatste vraag. En ik dacht, ja. Ten eerste, vet leuke complimenten.
Ja.
Maar daarnaast...
En ook echt heel terecht, Patje. Ik ben het met haar eens.
Ja, en ik ben het ook met haar eens. Ja. Ik herken dit. Herken jij dit?
Zeker, ja. Absoluut. Ja. Ja, en er zijn eigenlijk twee dingen. Dus de ene is gewoon, dipjes horen erbij. Dus vooral niet een leven gaan forceren waarin alles maar leuk en liefdevol en goed moet zijn. Want soms is het gewoon even kloten. En wat het dus is, de acceptatie van kloten zorgt dat er acceptatie is. En acceptatie is positieve energie. Betekent dat negatieve energie positieve energie kan worden.
Ja.
Het wegduwen of het niet accepteren betekent dat er negatieve energie op negatieve energie komt.
Ja.
Dat betekent dat dat de hele dag blijft hangen.
100%.
Dus begin gewoon met, hey, dit is er gebeurd. Ik geef mezelf even een dikke knuffel. Ik troost mezelf. Ik haal even een reep chocolade en die mag ik gewoon eten.
Ja.
Dus dat is de echte acceptatie van het moment.
Zo, ja, ik herken dit zoveel momenten dat ik niet lekker ging. En dat ik dacht, wacht eens even. Ik ben ongelukkig, maar mijn leven is top. Waarom ben ik ongelukkig? Dit kan niet. Wat moet ik dan doen?
Zo in die
dit kan niet. En hoe is dit gebeurd? En hoe kan ik eruit? En wow, nou, dan wordt het een soort van één grote gekke shit waar je niet meer uitklimt of zo.
Ja. Ja, en dat is dus de tweede. Dat een moment om even te accepteren van, hey, dit is wat het is. En ik ga dit gewoon omarmen in zijn volledigheid. Daar heb je ruimte voor nodig. Dus dat is echt, in mijn boek zeg ik bijvoorbeeld, verstil, vertraag, versimpel.
Mm-hmm.
De heilige drie-eenheid wat mij betreft, is zoek de stilte op. Ga eens wat minder hard. Dus niet 8 afspraken op een dag, maar doe er 2 met je volledige aandacht.
Mm-hmm.
En versimpel je leven. Dus niet abonnementen hier, een lesje daar, je moet daar weer heen en daar. En
dingen kopen.
Ik had
dat op een gegeven moment door, dat ik dan dacht, dus als ik dingen ga kopen of ik kom op die website van de Zara terecht of van de H&M, wat is dat dan? En dat was echt een bepaald punt, een bepaalde onrust die ik dan opvulde met, oh, dan komt er een pakketje aan.
Grappig is dat.
Ja,
het is echt weer mens als pijnvermijdend wezen.
Ja.
We willen gewoon niet die onrust of die leegte of die pijn.
Ja.
Dus dan gaan we dat opvullen met van alles van buiten. En doordat je wat meer rust en ruimte in je leven creëert, heb je ook meer rust en ruimte om te reflecteren op wat er gebeurt.
Ja.
Want anders ga je als een soort van stoomwals erdoorheen.
Ja.
En blijf dat maar zitten.
Ja.
Dus eigenlijk hoef je alleen maar de weg vrij te houden.
Ja.
Zodat het leven kan gaan stromen. En dan stroomt het af en toe opwaarts en af en toe gaat het naar beneden. Maar dan stroomt het tenminste.
En ze heeft het over die ochtend specifiek, hè? Ik herken dat heel erg. Ik heb een ochtendroutine.
Wat is jouw ochtendroutine?
Nou, Ik sta op. Ik heb echt een space. Ik heb een app namelijk. Die heet Fabulous. Ken je dat? Ik weet niet of dat nou de hele naam is. Maar die had ik al heel lang. Had ik per ongeluk een abonnement opgenomen. En die was er de hele tijd. Ik kreeg update. Ik denk shit. En ik kon ook niet meer afzeggen. Nou, dan kun je routines bouwen. En dat zijn momenten. En dan kan je echt in dat moment opgaan. Dus je zet een koptelefoon op. Maar vanaf dat je wakker wordt is het... Ik drink water, maar dan heb ik dus een bepaald plaatje met een bepaald muziekje. Nou, ik doe dit niet meer de hele tijd zo, maar dit was om erin te krijgen. Tanden poetsen, water drinken, mediteren, schrijven. Dan is er een soort van affirmatiestukje dat je meekrijgt. Dan is er even kort bewegen, 7 minuten. Daarna even stretchen. En daarna even niks doen. Dus een soort van observeren met een kop koffie. Voordat ik aan mijn to-do-list begin. En ik merkte dus op een gegeven moment dat als ik dat niet deed... Want je hebt toch gewoon dagen dat je niet tijd hebt voor 7 minuten bewegen, ja, ja. Stretchen, even observeren. Ja, ja, er zijn gewoon momenten dat ik gewoon op de klok kijk en denk, ja, ik heb mijn tanden gepoetst en water. En dan dacht ik al, oh, mijn dag is niet geslaagd.
Mm.
En dat heb ik echt moeten, want je leert en jij hebt ook, weet je, zoveel wijsheden en je leert en je groeit en je weet wat goed voor je is. Maar het leven is ook gewoon... Het leven, en de realiteit is dat je niet altijd jezelf daarin kan duwen. Dus dat me heel lief naar mezelf kijken van... Oké, die ochtend kan misschien niet chill zijn. Die heb ik niet zo gedaan. Dus ik heb afspraken en daarna denk ik... Fuck, mijn dag is niet compleet. Mm. Dan heb ik een aantal dingen. Daar heb ik ooit een Turbogun over opgenomen. Die heet de mood boosters. Van wat kan je nou doen om gewoon even om te schakelen. Ja. Het kan zijn muziekje opzetten... En ik ben niet een hele grote muziekluisteraar, maar gewoon van die liedjes waarvan je in één keer weet... Oh, het is bewezen dat muziek, weet je wel, je meteen in de mood kan brengen. Maak eens een playlist met liedjes waar je lekker op gaat te switchen. Of een mapje met foto's, met herinneringen waar je een soort van trots op jezelf bent. Een trotsmapje of een blij mapje of een boostmapje van wow. Ja. Een soort van dat of lachen... Ik heb een stukje wat ik altijd kijk, een soort van sketch. En dan denk ik, ja, daar moet ik echt om lachen. Dat is gewoon al een reset.
Ja.
Die kleine dingetjes. En ook weten dat het iedere dag is anders. En de ochtend hoeft niet per se te bepalen hoe de middag gaat.
Ochtend is vaak wel belangrijk. Maar, maar het moet geen... Eigenlijk, toen ik jou hoorde, dacht ik... De enige vraag die je jezelf hoeft te stellen is... Wat heb ik in dit moment nodig?
Precies.
En weet je, als dat even in zo'n rascal morning is... om te gaan met die banaan en een paar shots cafeïne te nemen... En wat heb ik nodig? Als dit even is wat ik nodig heb, dan is dat helemaal oké.
Ja.
En die andere dagen, dan zijn dit soort dingen helemaal fantastisch. En om dat eigen te maken, dat is wel heel fijn. Om daar echt een soort van routine, patroon in te krijgen.
Ja.
Zoals jij dat net omschrijft, dat is zo waardevol.
Ja. En het gaat gewoon niet iedere dag zoals je wil. En dan moet je je daar ook bij neerleggen.
Nee, welcome to the life with the puppy.
Ja,
ja. Dat is gewoon 4 keer per nacht eruit en 's ochtends vroeg. En dan zit ik niet rustig mediterend überhaupt. Als ik nu in een downward facing dog zit, dan zit er een dog ook nog in mijn haar vast. En dingen gaan gewoon anders. En ik denk helemaal, wij zijn geen moeder allebei, nog geen moeder allebei... Maar voor heel veel vrouwen die kids hebben, holy shit. Echt, zoveel respect dat je überhaupt een minuut voor jezelf kan vinden.
Ja.
Maar zoek wel die kleine minuut in de dag.
Ja, 100%. Dit was de allerlaatste podcast van het jaar.
Dat meen je niet?
Ja.
Gelukkig nieuwjaar.
Gelukkig nieuwjaar.
Oh,
de beste wensen.
Ik vind...
Ja, zo. Maar het is zo grappig, want dat had ik het al eerder met iemand over. Maar we zitten allemaal een soort van, 2020. Dan sluiten we het af en dan is er 2021. En dan is alles anders. Nou, dat is natuurlijk niet zo.
Nee, en 2020 was op zoveel vlakken ook echt een heel interessant, boeiend, mooi jaar.
Ik had het voor geen goud willen missen.
Ik ook niet.
Dit was er niet geweest op deze manier.
Nee. Je hele show.
We hadden hier niet gezeten zonder... ik denk dat de hele inhoud van alles wat, alles wat ik heb gedaan... Ik heb sowieso een soort rust gevonden.
Mm.
Wat heeft 2020 jou gebracht?
Nog dieper naar de kern. Dus heel veel dingen vielen weg. En dat gaat over businessmodel. Dus hoe kan je je bedrijf nog steviger neerzetten? En dat ging ook over mij persoonlijk. Van oké, ik kan heel veel mensen niet meer zien... Ja, mis ik die mensen? Ja, er zijn er ook een paar die ik gewoon niet mis. En dat is gewoon oké. Ja. Weet je, wat kernachtiger of zo. En uitdaging en creativiteit. Ja, heel veel mooie dingen. Buiten dat er ook heel veel nare dingen waren. Maar...
En wat gaat het volgende jaar brengen?
Ik hoop iets meer... Ja, ik lieg.
Wou je rust zeggen? Meer rust.
Maar ik denk niet dat rust het woord is. Want als je gewoon geniet van de dingen die je doet... en dat heb ik echt heel, heel, heel erg.
Misschien harmonie of zo.
Ja.
Een balans is ook lastig, want dat is ook een soort van
weet ik veel. Gewoon gezellig jaar en doorgaan met mijn missie. En dat is ook echt wat me drijft. Dus dat. En daarin stappen zetten. Ja, dat is
mooi.
Het. En jij?
Oh, nou, ik heb zoveel meer rust gevonden. En ook gewoon in Nederland meer rust. Dus meer hier. En ik ben gewoon mijn eerste stappen in het ondernemen aan het zetten.
Holy shit.
En dat wilde ik altijd. Want ik roep al jaren, ik wil ondernemen. Ik wil groeien. En ik weet gewoon dat als ik op het punt sta, net als bij alles wat ik doe, ieder programma of wat dan ook. Als ik weet wat ik moet doen, ga ik rennen. En ik voelde nu met z'n allen... Ik weet wat ik moet doen. Dus ik ben gewoon gaan sprinten deze zomer. En dat wat jij ook zegt, wat je aan het doen bent... Nou ja, dat voelt niet als werken. Het voelt voor mij niet als werken. Het voelt allemaal zo natuurlijk. En ik heb gewoon een lieve kant gevonden van het internet. Ik had heel lang dat mensen mij misschien volgden door... seks, drugs, dumpert, grote bek, leuk. Rah. En toen dacht ik weet niet of voor mij... of ik kwetsbaar kan zijn tussen deze mensen. En nu zijn er in één keer allemaal mensen die hier wel klaar voor zijn. En die ook heel veel liefde teruggeven. Bijzonder. Want ik had dat niet dat mensen met per se liefde naar... want waar kenden ze mij van? Dat was niet een kwetsbare plek. Dus dat ik in één keer een soort van liefde ontvang. Waardoor ik zoveel energie krijg om... Dus ja, voor mij is gewoon 2020 was... de basis van alles wat ik ga doen. Ik weet gewoon altijd dat ik de rest van mijn leven ga zeggen... los van alles waar ik al mee bezig ben, weet je... alle presentatieklussen en alles wat los staat. Maar 2020 is echt het jaar dat met z'n allen is geboren. Turbo Gwen is geboren. Met z'n allen de boekenclub, met z'n allen mediteren. Ja, dag, dit was er niet geweest als ik nog de wereld rond had kunnen vliegen.
Ja, en het is zo belangrijk. Ik zie die shift dus ook heel erg bij de grote organisaties. Dat echt... CEO's, echt de rijkste van ons land. Er zijn steeds meer mensen bezig met... hé, maar er is toch meer in het leven dan deze buitenkant. En wat jij hebt gedaan, die switch naar die groep die jij bereikte... toch helemaal meekrijgen, ook in dingen als meditatie... of vragen over jezelf stellen. En ja, dat is fantastisch.
Ja, het is echt heel leuk dat ik dit gesprek met jou kan doen... want ik heb echt jou zo hoog zitten in alles wat je doet nog meer. Want ik zag dit natuurlijk altijd al. Maar nu kijk ik met een hele andere blik ernaar van wow, hoe pak je lief leven samen met zakelijk zijn? Weet je wel, die twee worden eigenlijk als los gezien en die breng jij samen. En dat is zo cool om te zien en zo inspirerend. Dus vet leuk dat we zo hier ook konden kletsen. En dat we, ik hoop dat, dit is fantastisch om het jaar zo uit te gaan met jou.
Ja, dat is helemaal mooi. We zijn even fast forward, maar ik kijk er heel erg naar uit.
Ik wil iedereen... een heel fijn nieuwjaar wensen. De beste wensen, mag je dat nu al zeggen? Ik wens jullie ik weet nu... Kijk, nu zit ik hier best wel nuchter, want we nemen dit eerder op. Ik ben altijd één groot wrak op de 31ste. Want ik vind het zo'n beladen.
Oh.
Heb jij dat niet? Ja, ik heb niet zoveel mensen die dat hebben. Ik krijg al bijna tranen in mijn ogen als ik denk aan oud en nieuw.
Ja, maar jij beleeft de kerst ook heel intens. Dus misschien is het voor jou dubbel op. Gewoon die hele maand is voor jou.
December is voor mij reflecteren, terugkijken, gezelligheid. Wow, fuck, we zijn alweer hier. Ja. We zijn alweer een jaar verder. Wat gaat er volgend jaar? Ja, ik had vorig jaar met oud en nieuw zat ik met Toby op Bali. Maar hadden we zo'n bril met 2020 op. Nou, het is helemaal ons jaar. Vervolgens hebben we onszelf een jaar lang opgesloten met z'n tweeën.
Maar het bleek toch jouw jaar te zijn.
Ja! Ja, hey, lieverd. Ze kunnen jou overal volgen. Lief leven. De handen van de leer. Ze kunnen het groeiprogramma volgen. Waar moeten ze daarvoor
naartoe? Voor groei.
Plek voor groei. Is het een Instagram of is het een website?
Instagram en website. Maar begin gewoon lekker op de Instagram en dan zien we je ook heel graag op de website.
En als ik de balsem wil bestellen?
Bebalmcare.com.
Oké, lieverd. Dankjewel dat je er was.
Dankjewel.
Happy New Year!
Happy New Year! Woo!
Kan ik daar nog een geluidje voor inzetten? Nee, het wordt gewoon
champagne.
De leader.
Vind jij dat jouw merk het verdient om in het volgende rijtje Tony Media adverteerders te staan? Bol.com, Google, HelloFresh, Samsung, Coca-Cola, Land Rover? Dat kan, zolang je maar betaalt. Mail naar adverteren@tonymedia.nl.
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het te druk is in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk Daan Hogevorst
en Robert Rodenburg
een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast-app.
Maandag Klaagdag! Jezus, zingen moeten wij nooit doen.